Dames en heren, goedenavond allemaal. Het is 8 uur geweest en we hadden gehoopt dat we met enige vertraging toch het systeem aan de gang zouden krijgen. Maar helaas, dat betekent dat we geen uitzending hebben tot op dit moment. Wellicht dat er zo nog iemand van ICT contact gaat opnemen om ons te helpen. Tot die tijd betekent dat de griffier gevraagd wordt nadrukkelijk uitgebreid te notuleren. De geluidsband loopt wel mee. Dat betekent dat we thuis niet te volgen zijn. Ik kom bij agenda punt 1 en dat is de opening en de vaststelling van het quorum. Nou, ik stel vast dat het quorum ruimschoots aanwezig is. We hebben 1 afmelding. Mevrouw Hofhuizen van GroenLinks heeft zich afgemeld voor vanavond. Dan gaan we verder met agenda punt 2 en dat is de vaststelling van de agenda. We hebben vanavond op de tribune gasten van de raad. Welkom dames in dit geval. Leerlingen van het Marlet College die dit een agendapunt hebben voorbereid onder leiding van hun docent heer Jansen. En in verband met dat, het voorbereiden daarvan is gevraagd op agendapunt 10. En dus het agendapunt over de brug Steegstraat voor naar de agenda kan. Dus dat betekent dat ik nu voorstel om agendapunt 10 direct als eerste agendapunt de advisering te agenderen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dank u wel. En het tweede punt is dat de heer Poel gevraagd heeft om kort een vraag te kunnen stellen over het accommodatiebeleid. Daarvoor is contact geweest met het college en namens het college zal de heer Stoffels die vraag beantwoorden. En in verband met de aanwezigheid van de heer Stoffels en zijn agendapunt op deze agenda stel ik vast om die vraag van meneer Poel als 5a te agenderen. Zodat de heer Stoffels daarna de gelegenheid heeft om al niet de agenda op de vergadering te verlaten. Met deze aanvullingen zou ik de agenda als volgt willen vaststellen. Is dat akkoord? Dank u wel. Dan gaan we verder met agenda punt 3 en dat is de inventarisatie van het spreekrecht. Daarvoor heeft zich 1 inspreker aangemeld. Dat is de heer Van der Boom namens de dorpsraad Linde. Die zal inspreken op agenda punt 10. Is bij deze dat vastgesteld. Dan komen we bij de agendapunten ter advisering aan de raad. En dan beginnen we met agendapunt 10. En dat is het voorstel en daarbij betrekken de raadsinformatiebrief in zaken de brug Dommelsvoort-Steegstraat. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder de heer Joon. Welkom, neemt u plaats. En dan beginnen we eerst met de inspreker, meneer Van der Boom. Dan geef ik u het woord. Als u daar plaats wil nemen. U krijgt van ons 2 keer de kans, 5 minuten bij aanvang van het agendapunt. En ik geef u straks nog bij de aanvang van de tweede termijn de gelegenheid om wellicht nog wat toe te voegen. Maar daar mag u zelf wel of geen gebruik van te maken. Wilt u uw microfoon aan? Dan kunnen we u allemaal goed verstaan. Gaat uw gang, dank u wel.
Namens de dorpsraad Linde laten we duidelijk zijn dat we de rechter een dikke week geleden om een uitspraak gevraagd hebben over het behoud van de verbinding Linden-Beers, is niet omdat we twijfelden aan de intentie van uw raad om deze verbinding te behouden. Wel omdat we de indruk gekregen hadden dat de verbinding niet aaneengesloten in stand gehouden zou worden. Met andere woorden, de verbinding is naar de verwachting minimaal 1 jaar, mogelijk langer verbroken. We vragen ons af of het optimisme van het college in deze gerechtvaardigd is. Eerst zorgen dat de verbinding in orde blijft, dan de tijdelijke brugweg. Precies zoals het provinciaal besluit voor de ontgronding van plas 8 luidt en zoals de ontgronder werkte, eerst de tijdelijke brug leggen, dan de doorvaart maken. Het provinciaal besluit spreekt van het instand houden van de lokale verbindingsweg Beerslinde, te weten de Steegstraat met bomenrij, en met een 40 meter talud aan weerszijden. Waarom geven we de aaneengesloten handhaving van deze verbinding zoveel gewicht? Het zwaarst weegt het onnodig en te groot veiligheidsrisico voor Lindenaren en daar verblijvende recreanten. Mocht de raamweg om welke reden dan ook geblokkeerd zijn, zoals onlangs nog in verband met een nachtelijk zwaar transport, dan is de omrijdtijd naar de A73 tot 3 maal zo groot. Van ruim 3 minuten via de raamweg tot 10 minuten omrijden via Katwijk en de Beersebaan. Enkele rit. Een andere kortere route is er ons inziens niet. Bij een noodoproep van 112 vanuit Linden kunnen de gevolgen dan desastreus zijn. Als iedere seconde telt, nou ja, u kent die slogan allemaal. We hebben, en hier heeft het college het niet over en waarom niet, voorgesteld de verbinding tijdelijk te dempen. We hebben daarin onderbouwde prijsberekening op laten maken, om en nabij de 50.000 euro. Een bedrag dat mogelijk nog lager kan als de ontgronder, die daar ter plekke aan de slag gaat van 2014 tot zeker 2016, met zandwinning en oeverafwerking, tijdelijk daarin behulpzaam kan en wil zijn. Wat is de winst van die tijdelijke dam? De veiligheid van Linden. Nou, daar hebben we het nadrukkelijk over gehad. De druk op een zorgvuldige besluitvorming door uw raad wordt hiermee weggenomen. Bezwaren tegen de voorgestelde brug, van wie of welke aard dan ook, kunnen gewoon. Kosten voor de tijdelijke vierdaagse voorziening hoeven niet gemaakt. En niet op de laatste plaats en niet onbelangrijk, er is veel minder sociale en economische schade. Het verbaast ons dat het college deze vorm van instandhouden van de verbinding niet genoemd heeft. En wel bijvoorbeeld het handhaven van een tijdelijke brug tot het moment dat de nieuwe klaar is. En het plaatsen van een nieuwe, tijdelijk vaste brug. Tot slot nog een aantal korte opmerkingen. Het college stelt dat een vaste hoge brug het nadeel heeft van een groot zandlichaam in het landschap en het punt dat hiervoor diverse bomen in de steegslag gekapt zouden moeten worden. Hoeft die bomenkap dan niet bij de nu voorgestelde ophaalbrug? En wat betekent verkeersluwe verbinding? Ons voorstel houdt het bij het provinciale besluit. De Steestraat blijft de lokale verbinding tussen Beers en Linden. En in de uitvoering van de ophaalbrug staat bediening, ophaalmechanisme vanuit de jachthaven, hotel, dan wel telefonisch vanaf het water met een mobieltje. Is dit ook een eis van de VOF Dommersvoort? Misschien is het makkelijker voor de besluitvorm eerst alle eisen op tafel te krijgen. De dorpsraad is van mening dat het een openbare weg moet blijven en dat lokaal verkeer niet afhankelijk mag zijn van de attentiewaarde van de toevallige dienstdoende receptionist. Tot zover. Ik dank u, mevrouw de voorzitter.
Ja, dank u wel. Blijf even zitten. Zijn er leden van deze commissie die verduidelijkende vragen aan de heer Van den Boom willen stellen? Meneer Poel, gaat u gaan?
Ja, in ieder geval één verduidelijkende vraag, heer Van den Boom. Want u kiest ervoor om naar de rechter te stappen. Met als mogelijk gevolg dat daardoor langer vertraging zou kunnen gaan optreden. Maar u koppelt dat wel aan een voorziening zoals een dam, zoals u dat zojuist noemt. Met andere woorden van, op het moment dat de brug op welk tijdstip er ook weg zou moeten gaan, zou er ook een dam neergelegd moeten worden, zodat die tijdelijkheid heel tijdelijk is. Dat begrijp ik uit uw verhaal.
Ja, mag ik daarop reageren?
Gaat u gaan?
Ja, we hebben daar inderdaad met de rechter over gesproken. En juridisch is het zo dat de rechtbank slechts een uitspraak kan doen over het handhaven van de tijdelijke voorziening zoals die nu is. En geen uitspraak over welk alternatief kan doen. Dus het, ofwel die brug blijft, en dat is dan duidelijk over een week geloof ik, of over 10 dagen. En wij zeggen, het gaat ons niet over die brug, maar we willen graag een verbinding in stand houden. En daar kan de rechter verder niks over zeggen. Vandaar dat we beide vormen gekozen hebben.
Andere vragen? Niet, dan wordt u geacht de inbreng van de heer Boom mee te wegen in uw inbreng. Ik begin bij de fractie van het CDA en dan geef ik het woord aan de heer Thijssen. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Al ruim 2 jaar weet het college dat de huidige brug rond deze tijd zal verdwijnen. De firma Smals heeft dat immers indertijd aangekondigd. En eigenlijk weet het college al veel langer dat de huidige brug gaat verdwijnen. Want het kenmerk van de tijdelijke brug is dat die een keer gaat verdwijnen. Het verbaast ons daarom enorm dat we in een situatie terecht dreigen te komen dat er een hele tijd geen verbinding zal zijn tussen Beers en Linden via de Steegstraat. Immers, de tijdelijke brug gaat weg en de nieuwe brug is nog lang niet gereed. Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen maken wij op dat het college tijd stopt in allerlei onderhandelingen, maar daarbij de belangen van de dorpsgemeenschap uit het oog verliest. Bovendien is het merkwaardig dat we in de krant kunnen lezen dat er nagedacht wordt over een nieuwe tijdelijke variant, de damvariant. Moeten wij nou extra kosten gaan maken omdat het college er niet in is geslaagd om op tijd een voorstel voor een nieuwe brug aan ons voor te leggen? Wethouder, praat ons daarover bij zo meteen. En hoe staat het met het overleg met het leger? Want we hebben kennelijk nog een andere tijdelijke variant, de ponton variant. De argumenten die de dorpsraden van Linde en van Beers aandragen voor het openhouden van de verbinding, hebben we tot ons kunnen nemen. Voor ons zijn dat logische en steekhoudende argumenten. Daar komt nog bij dat het agrarisch verkeer geen alternatief kent. Dat verkeer mag immers geen gebruik maken van de provinciale weg. En dat betekent dat al het agrarisch verkeer dwars door de kern van Beers moet om vervolgens via de Beersweg en Kraanburgshekken de noordzijde van de provinciale weg te bereiken. Tenminste, zolang er geen verbinding is. Dat lijkt ons geen verstandige optie. Dan de brug zelf, voorzitter. De ophaalvariant wordt voorgesteld, maar we hebben eerst een aantal concrete vragen. Deze brug is 4,25 meter breed. En onze vraag is, hoe breed is dan het wegdek? Want in de stukken bent u wat onduidelijk. Er staat op sommige punten geschreven dat de voetgangers en de auto's elkaar niet kunnen passeren. En een eindje verderop staat dat het juist weer wel kan. De onderhoudskosten zijn helder. Die zijn 12.000 per jaar en komen vanaf jaar 11 voor rekening van de gemeente. Maar hoe zit het met de exploitatiekosten? Hoeveel zijn die en voor wie? Het college stelt voor om 60.000 euro meer uit te geven om daarmee te bereiken dat zwaarder vrachtverkeer bij calamiteiten doorgelaten kan worden. Wat verstaat het college dan onder calamiteiten? En hoe zit het met het agrarisch verkeer? Kan dat straks ook over de nieuwe brug? Van wie wordt straks de weg en de brug tijdens en na de realisatie? Welke aanbestedingsregelingen gelden er voor de bouw van de brug? Nu zit er veel tijd tussen het ramen van de kosten en de aanbesteding. Hoe weet het college straks dat er marktconform geoffereerd wordt? Voorzitter, dan de financiële kant van het verhaal. Het is ons volstrekt onduidelijk hoe het zit met de financiering van een meerkosten van 4 ton. We begrijpen dat dit een punt van onderhandeling is. Maar wat wordt bedoeld met het verruimen van de voorfinancieringsafspraken? Bedoelt het college hier alleen de voorfinanciering van de brug mee? Of hebben we hier te maken met het aanpassen van het hele voorfinancieringstraject, van het gehele Domsvoort-project? Voorzitter, een heleboel vragen over de definitieve brug, maar op dit moment is het voor ons het belangrijkste dat de brugloze periode zo kort mogelijk is. En wij denken dan hier eerder aan termen van dagen dan in termen van weken of maanden. Tot zover.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de fractie van de VVD en dan geef ik het woord aan de heer Van den Burg. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Wij gaan niet in op de discussie of eerder had kunnen voorzien of de tijdelijke brug op korte termijn, op hele korte termijn, al zou worden verwijderd en of in de tussenliggende periode daarvoor een tijdelijke oplossing nodig is. Door de stap te maken naar de rechtbank is ons inziens de uitspraak van de voorzieningenrechter in die kwestie duidelijk leidend. Duidelijk is ook dat zowel voor de ontsluiting van Linde als voor de verdere ontwikkeling van het plassengebied dat recreatieve trekpleister een brug nodig is. Resteert alleen de vraag, wat voor brug? Hierover is al lang en uitgebreid gediscussieerd, wellicht te lang. Maar goed, een lage brug beperkt de toeristische mogelijkheden ter plaatse en is dus niet bespreekbaar. Een hoge brug leidt tot visuele hinder, past niet in het landschap en is ook niet bespreekbaar. Resteert alleen een ophaalbrug, wat het betreft dus een duidelijk en logische keuze van het college. De gekozen oplossing met de extra brug, de extra stevigheid, zodat er wat zwaarder vrachtverkeer overheen kan, betekent weliswaar een beperkte overschrijding van de overeengekomen financiële bijdrage van de gemeente Kuik, die van ruim 9 ton al was teruggebracht tot 750.000 en nu met 60.000 euro wordt overschreden. Maar gelet op het feit dat deze brug geschikt is voor vracht- en calamiteitenverkeer, een terechtvaardige overschrijding. Resteert één vraag, en namelijk hoe het staat met de onderhandelingen met de ontwikkelaar, zodat de extra gemeentelijke bijdrage inderdaad beperkt blijft tot die 60.000 en de gemeentelijke risico's niet worden verhoogd.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de fractie van PLC, de heer Geraat. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. PLC vindt dat de hulpverlening in ieder geval over de brug moet kunnen. Tevens ook het landbouwverkeer moet er gebruik van kunnen maken. Wij willen wel uiteindelijk meegaan met het voorstel als er ook een duidelijke link ligt met de doorgang van het project Dommelsvoort. Want dat is nog steeds niet duidelijk. De tijdelijke dam is te duur, maar vraag wel is dat de Raad van State hiervan uitgaan en er zelfs wordt gesuggereerd dat er door de gemeente toegezegd is. Hoe zit dat? Kunnen we ook nog nader beraad in de fractie van de commissievergadering hierover indienen? Tot zover.
Dank u wel. De fractie van ABC, de heer Krauwers, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij volgen de ontwikkelingen rondom deze tijdelijke en later de definitieve brug uiteraard intensief. Wij onderkennen de problemen die de ontstander heeft, het kapitaal wat de ontwikkelaar ter beschikking stelt en bovenal de wensen in het dorp. Voordat wij akkoord kunnen gaan met het gestelde in uw voorstel en uw raadsinformatiebrief, hebben wij nog wat vragen aan de wethouder. Die vraag is al gesteld door het CDA. Kunt u de discrepantie ten aanzien van de breedte en de passeerbaarheid uitleggen? Het staat op pagina 3 van het conceptraadsvoorstel. En verder zijn we hevig benieuwd naar de voortgang van de plannen voor het hotel en met name de houding die de provincie daarin inneemt. Kunt u ons daar nader over informeren? Voor het overige luisteren we graag naar u. Die vraag is ook al gesteld over het tijdelijk dempen. En ja, we zijn het uiteraard eens met de andere sprekers. De brugloze periode moet natuurlijk zo kort mogelijk blijven voor Linden. Tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel. We gaan verder met de fractie van D66, de heer Barton. U krijgt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben vernomen dat deze brug waarover gesproken wordt geschikt zou zijn voor zwaar verkeer. Maar deze zou hier alleen voor gebruikt worden wanneer het calamiteiten betreft. Wij vragen ons dan ook af hoe dit gerealiseerd zou worden. En de vraag die er dan tevens bij reist van hoe wordt het zware verkeer tijdens reguliere verkeersomstandigheden dan geregeld. Als we het over het zware verkeer hebben, zouden we graag een toelichting van de wethouder willen hebben. Wat er precies onder dit zware verkeer verstaan wordt. Wij zouden ons voor kunnen stellen dat de combinatie calamiteitenverkeer en zwaar verkeer in dit geval een brandweerauto zou kunnen betreffen. Alleen, we hadden graag een nadere toelichting van de wethouder in deze. Indien brandweer en ambulance over een lichtere brug zouden kunnen, is dan de extra investering van €60.000 noodzakelijk. Voldoet dan in deze wellicht de lichtere variant? Voor zover.
Dank u wel. De fractie van GroenLinks, de heer Hagemeijer. Gaat u gang.
In overleg zal Poel voor ons beide spreken.
Dan geef ik het woord aan de fractie van de PvdA, ook namens GroenLinks, de heer Poel. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij spreken nog wel even over het verleden en dan kijk ik even naar de overzijde. Want ik vind het jammer dat met name de coalitiepartijen hier een weinig kritische noot laten horen. Want wij hebben inderdaad ook de dorpsraadsvergadering van 3 oktober gevolgd. En aan de hand daarvan hebben de collega's van het CDA terecht de vragen gesteld. En als ik dan kijk naar de antwoorden, dan zakt me de broek toch op de schoenen. Want als je een brief krijgt op 11 november 2011... dat is ook nog een beetje rond de carnavalsperiode, dan denk je dat het ludiek is, maar het is dan serieus van smals dat er een brief ligt dat die brug er eind 2013 uitgaat. En vervolgens geeft het college het antwoord, ja, maar we zijn volop bezig geweest in die tussenliggende periode. Ja, dat klopt, college. U heeft namelijk op 24 september 2012 heeft u allerlei varianten hier in een themabijeenkomst gepresenteerd. En dan maakt u mij niet wijs dat u vervolgens na 2012, 24 september 2012, dat u vervolgens zegt, we hebben veelvuldig contact gehad met Smals en het consortium. En er is altijd gezegd dat het eind 2013, dat 2014 zou worden. En ineens plop, daar komt een brief op 20 augustus 2013 en de brug gaat er ineens eerder uit. Ik vind dit een beantwoording van een niveau dat ik denk van, u zoekt naar argumenten om uw eigen falen college hierin te verdoezelen. En dat wil ik hier toch gezegd hebben, collega's ook van de coalitie. U had hier wel kritischer op mogen zijn. Dan voor wat betreft de inhoud van de zaak. Ook onze partijen vinden dat als je, met name als je dan in het voortraject steken laat vallen, dat als je gaat praten over het alternatief of die brug die er nu moet komen, dat die brugloze periode, dat die zo klein mogelijk moet zijn. Dat er een brug moet komen, dat is natuurlijk zo klaar als een klontje, want je gaat niet een steegstraat tussen het water overeind houden met een prachtige lanerij en vervolgens zie je iedereen in een gat duiken, dus je moet daar in ieder geval wel een brug aanleggen. Dan is vervolgens mijn vraag, het is allemaal in een wat andere context komen te staan door het hotel en de boten met de hoge masten die al dan niet zeg maar naar beneden kunnen. Nog even los waar we het straks over hadden in het voorbespreking over hoeveel procent we het eigenlijk spreken. Dat is dan op dit moment de reden dat hier een brug moet komen van een dusdanige omvang. Dat een vaste brug, en dat is wat in ieder geval Linde heel sterk wil, een vaste brug niet tot de mogelijkheden gaat behoren. Dus we komen uit bij een ophaalbrug. En die ophaalbrug, ik heb vanmiddag dan inderdaad nog even die alternatieven van september 2012 gekregen. Die past dan financieel waarschijnlijk het beste in het plaatje. Maar dan heeft de collega's van het CDA hebben terecht de vraag gesteld van, ja wacht even, gaan we jullie nu niet ons iets voorstellen wat maar 60.000 euro kost, omdat er dan iets zwaarder verkeer overheen mag. Maar aan de achterkant gaan we het geld weggeven aan het consortium, want schijnbaar zijn we nog niet eruit met de onderhandelingen met het consortium, wat daar tegenover staat. CDA noemde het al, van zit men dat in de verruiming van de financieringsvoorwaarden in, ik noem maar wat, de rekenrente. Want dat betekent dat we aan de ene kant denken 4 ton te hebben bespaard, omdat het consortium die voor de rekening neemt, maar aan de achterkant geven we ze weer weg. Dus daar wil ik in navolging van het CDA de nodige duidelijkheid over. Datzelfde geldt overigens ook voor de opmerking van het CDA ten aanzien van de breedte van de weg. Hebben we het nu over bruto netto. En dan maak ik meteen het bruggetje, het is toch toepasselijk woordgebruik, het bruggetje naar het fiets- en het voetgangersverkeer. Want u zegt heel gemakkelijk van ja, het aantal voetgangers dat schatten wij vrij laag in. Dus dat die een keer aan de kant moeten springen als daar een wat zwaarder of breder verkeer overheen gaat, dat nemen wij voor ons lief. Ik hoop niet dat er iets gebeurt, want dan komt u nog wel van de kermis thuis. Maar datzelfde geldt voor de fietser, want er staat ook in de stukken dat die fietser ook niet kan fietsen als daar verkeer langs moet. Dus die moet ook een of andere schrikpoel, of hoe het wordt genoemd, niet dat ik daar iets mee te maken heb met schrikpoel, maar in ieder geval dat ze aan de kant moeten springen. Dus ik wil voor wat betreft die veiligheid, wil ik daar toch wel wat duidelijkheid, want dat is voor ons ook een belangrijk aspect. Want we hebben het wel ten principale ook over recreatief verkeer, want we hebben een prachtig toeristisch gebied daar. Dus daar komen veel fietsers en wandelaars, dus ik vind wel degelijk dat je daar even bij stil moet staan. Dus breedte van de weg, een belangrijk onderdeel. Het onderhoud, er is ook al even over gesproken. De eerste 10 jaar is het voor rekening van het consortium en in jaar 11 komt het voor de rekening van de gemeente Kuik. Dus meestal met bruggen en andere apparatuur, die beginnen na 11 jaar te piepen en te kraken. Dus wat dat betreft vind ik dat nog niet zo'n sterk onderhandelingsresultaat. Er is ook inderdaad gevraagd van wie wordt de brug en het aanbestedingsverhaal. Want ik kan me voorstellen, voortschrijdend inzicht, we zitten wat krapper bij kas, dat je toch gaat kijken wat is marktconform en kun je daar procentueel, als je dit anders aanbesteedt, kun je daar een voordeel uithalen. Ik zeg er dat tevens bij, op het moment dat je dat doet, dan zou het wel weer langer kunnen gaan duren qua vertraging. Maar dat verwijt leg ik bij u op het bordje neer. Want had u eerder doortastend aangepakt, dan hadden we deze discussie veel eerder gevoerd. Voorafgaand aan het weghalen van die brug. En dan had waarschijnlijk de dorpsraad geen voorlopige voorziening aan hoeven te vragen. Dat is dan vervolgens ook weer een dammetje naar de vraag over de dam. Als we dan toch maar over 60.000 euro hebben en zo'n dam zou 50.000 euro zijn en je kunt die periode verkorten, is dat dan inderdaad een optie die hier ingebracht is bij de rechter en die vanavond door de dorpsraad naar voren wordt gebracht. Want dan kunnen we in ieder geval een hoop ellende van tijdloze bruggen kunnen we besparen. Eens even kijken of ik alles gehad heb. Want er zijn wat vragen gesteld door het CDA waar ik bij aangesloten heb. Eens even kijken. Nee, die mitsen heb ik al over gehad. De rekenrente, de breedte van de brug. Ik heb u al de schop tegen de schenen gegeven voor wat betreft uw nalatigheid in het voortraject. Oh ja, de bediening, dat werd ook door de dorpsraad naar voren gebracht. Want die had ik toevallig ook. Ik weet niet of de wethouder nu luistert, want hij wordt geïnformeerd. De bediening staat er vanuit de jachthaven en het hotel. Dat wordt allemaal pas later gebouwd. Hè. Dus op het moment dat die brug er ligt en dan moet dat ding moet omhoog, dan is er nog geen jachthaven en nog geen hotel. Hoe moet ik dat dan zien telefonisch? Ik bedoel, er wordt gebeld vanaf die boot, maar wie neemt dan die telefoon waar op en wie haalt dat ding omhoog? Hoe zit dat dan technisch? Want het wordt wel in een stuk gemeld alsof dat de oplossing is, maar ik had daar toch wel een nadrukkelijke vraag bij. Dus ook daar had ik nog even graag voor u een toelichting op. De veiligheid heb ik het over gehad, druk op de besluitvorming heb ik het over gehad. Ja, goed, voor wat betreft het laatste, de vaste brug. Laat duidelijk zijn dat voor Partij van de Arbeid en ook voor GroenLinks, op het moment dat er een alternatief moet komen die door allerlei eisen van hotels en consortium hoger moet zijn als hoog, dat we een soort tweede McDonald's krijgen daar in dat gebied, waarbij veel bomen gekapt moeten worden, dan zijn wij daar op zichzelf sterk tegen. Ik denk dat ook in Linden dat niet geapprecieerd wordt, maar die vinden een vaste brug van een wat lagere omvang, denk ik, wat aantrekkelijker. Daar laat ik het bij, voorzitter, in de eerste termijn. Ik hoop dat u alle vragen hebt kunnen volgen, wethouder.
We gaan de proef op de som nemen. Wethouder Joon, ik geef u het woord voor de beantwoording van de vragen uit de commissie. Gaat u gang.
Nou, gaat hij goed. Dank u wel, voorzitter. Ja, veel vragen. Wat emotioneel af en toe merk ik reacties. Spelen natuurlijk een hoop belangen. Het college heeft in haar afweging voor het standpunt uiteindelijk geprobeerd om een zo optimaal mogelijk belangenafweging te kunnen maken, waarbij de verschillende partijen die allemaal bij dit mooie en interessante en uitdagende project betrokken zijn, om daar een zo goed mogelijk uiteindelijke beslissing in te nemen. En dat is ook zeker rekening houdend met de dorpsinwoners van de gemeente of het dorp Linden. Want ik hoor hier en daar zeggen wij houden geen rekening met hen. Dat doen we wel terdege. Juist ook van hen is het zo geweest dat de brug niet te hoog mag zijn. Want dan gaan de fietsers, wordt heel moeilijk. De brug nu heeft een behoorlijke stijgingsgraad en eigenlijk is 3%. Is een normale hoek die mag. Hij heeft nu al 6,6 de brug die er nu ligt. Dus wij proberen echt daar goed op te letten dat ook zeg maar aan die kant een optimaal resultaat bereikt wordt. Tevens kijken we dan dat een brug niet constant open staat. Wat bijvoorbeeld voor het recreatieverkeer niet prettig is. Tevens willen we ook niet dat de brug constant dicht is. Wat ook niet erg prettig is. Hij mag niet te laag zijn, want dan kunnen de meeste boten niet door. Dat wil zeggen eigenlijk dat de brug heel veel open staat. Te hoog is niet goed voor de fietsers, enzovoort, enzovoort. En dan spelen er ook nog een aantal financiële vraagstukken. En dus ja, het is een heel complex geheel. Het is ook een complex onderhandelingstraject geweest. En het is absoluut niet zo dat er na een brief van de firma Smals een aantal jaar geleden het in één keer heel erg duidelijk voor ons was dat die brug inderdaad aangekondigd werd definitief in een brief van 20 november jongsleden, dat die brug ook binnen de kortste keren dan weg zou zijn. Dat was niet zo. We hebben heel veel met elkaar om tafel gezeten en die duidelijkheid die was er niet. Bovendien wilden wij natuurlijk ook duidelijkheid hebben met onze projectontwikkelaars wat dat betreft. Dus wij proberen, zeker omdat we natuurlijk ook voor de gemeente staan, onze inwoners, daar een zo goed mogelijk onderhandelingsresultaat uit te halen met een optimale brug die past voor de inwoners, maar ook voor de toekomstige ontwikkeling in het recreatiegebeuren wat we daar willen laten plaatsvinden. En dat is de brug die wij u voorstellen uiteindelijk. Ja, er zijn verschillende scenario's ooit gepresenteerd, die hebben we ook allemaal meegewogen. En dit is uiteindelijk de brug geweest waarvan wij denken dat je aan zoveel mogelijk van de verschillende eisen en wensen kan voldoen. Wij hebben dus niet alleen maar tijd in het onderhandelen gestoken, maar we zijn ook echt bezig geweest om te kijken naar een goed resultaat. Ik ga de vragen even af die er zijn. Het college stopt altijd de tijd in. Waarom stopt het college niet tijd in de damwand? Of waarom doet het nu plotseling wel, het CDA bijvoorbeeld? We zijn bij de voorzieningenrechter geweest. Daar is door de dorpsraad een suggestie gedaan of wij een tijdelijke oplossing kunnen vinden door een damwand vast zeg maar, aan te leggen. Daar heeft de voorzieningenrechter aan ons gevraagd of wij die optie willen onderzoeken. Dat hebben wij vervolgens uiteraard gezegd dat we dat absoluut willen doen. Dus daar hebben we ook naar gekeken. Ik heb volgens mij de dag na de uitspraak van de voorzieningenrechter of de behandeling daar, heb ik al bij Camping op den Drul gezeten om met de ondernemer daar te praten wat dat zou betekenen voor hem. Want de ondernemer is wat dat betreft natuurlijk het meeste daarvoor degene die daar de impact van heeft. Nou, de ondernemer heeft eigenlijk zijn hele camping opgeknapt, bereid voor een nieuw seizoen dat per 1 maart aanstaande open gaat. Hij heeft er ook veel over gecommuniceerd inmiddels, veel geïnvesteerd om het daar op te knappen. Dat betekent dat wij een damwand zouden moeten slaan. Wat gezegd is, een ton zou die kosten en uiteindelijk misschien 50.000 euro omdat je wat kan herwinnen. Maar dan moet je dus een damwand slaan voor effectief, denk ik, 2 maanden en daar 50.000 euro in investeren. En dat vind ik eerlijk gezegd veel te veel geld voor zo'n korte periode. En zeker in deze tijd waar we met 50.000 euro heel veel mooie andere dingen kunnen doen die ook enorm belangrijk zijn. Dan de breedte van het wegdek. De breedte van het wegdek is 3 meter effectief. Er staat inderdaad, vind ik ook in het raadsvoorstel, ik heb het nog een keer gelezen, je kan het wat tweeslachtig interpreteren. Het ene moment staat er van, nou, ze kunnen niet langs elkaar heen, de andere kant wel. Nou, met 3 meter breed effectief is er niet heel veel ruimte voor een fietser en een auto naast elkaar om veilig langs elkaar heen te gaan. Dat is ook niet de bedoeling eigenlijk. En zo ontzettend veel verkeer gaat er ook niet over. En het is behoorlijk overzichtelijk gebeuren. Dus wat dat betreft staan er gewoon opstelstroken aan weerskanten, waarbij of een fietser of een auto rustig even kan wachten tot diegene die als eerste op de brug is gepasseerd is. En bovendien wordt er van één kant uit met voorrangsborden gewerkt. Ook dat is uiteraard ambtelijk onderzocht of dat niet te onveilige situaties levert. En dat is inderdaad zo dat dit op deze manier opgelost kan worden. Wat zijn de exploitatiekosten, vroeg het CDA. Die zitten in die 10 jaar beheer wat dat betreft. De projectontwikkelaar voor zijn rekening neemt en daarna zit hij in dat bedrag wat wij opgenomen hebben voor u. Ik ga de vragen gewoon af. Ja, calamiteiten. Calamiteiten moeten we aan denken. Als er zich iets voordoet op het moment dat de raamweg heel afgesloten is, dat daar bijvoorbeeld geen zware brandweerauto door kan die een hele hoop water vervoert, of een ladderwagen bijvoorbeeld. En daarvoor hebben wij gezegd van nou, we willen toch een brug die dat eventueel aan kan in noodgevallen, in calamiteiten. Die brug die ligt er minimaal voor 60 jaar. Hè? Dat hebben we ook aangegeven als levensduur. We hebben geen glazen bol. We weten natuurlijk ook niet precies hoe zich de komende decennia een en ander zal gaan ontwikkelen. Dan hebben wij vervolgens afgewogen dat die 60.000 euro meer investering die het voor vergt, voor ons de moeite is om dat te doen. Om eventueel bij calamiteiten, terwijl er natuurlijk al een weg ligt, maar eventueel bij calamiteiten er zeker van te zijn dat in ieder geval ook grote brandweerwagens daar doorheen kunnen gaan. En ook de tractoren was de volgende vraag. De normale tractoren die kunnen er door, maar hele grote tractoren met aanhangwagens en zo zouden daar anders niet doorheen kunnen gaan op het moment dat je er niet een iets zwaardere brug neerlegt zoals wij die voorstellen. Als je een lichtere brug neemt, dan zou je eventueel een keer met een brandweerauto er ooit een keer doorheen rijden, maar dat is niet goed voor de ondergrond, is niet goed voor de fundering en dat heeft veel meer slijtage met zich. Dus als je dit doet, dan zou ik zeggen, doe het nou gewoon goed wat dat betreft.
Voorzitter, vraagt erop. U bedoelt dus nu dat al het agrarisch verkeer wat op dit moment gebruikelijk is, zeg maar, kan daar dus dan overheen?
Ja. Ja. De volgende vraag. Het gaat een beetje door elkaar heen, maar ik loop ze maar gewoon af. Hoe weten we dat er marktconform geoffereerd wordt? Wij hebben voor de berekening die wij ontvangen hebben van de 1,2 miljoen, hebben wij door de firma Touw ook een soort second opinion laten doen, zeg maar, in het hele traject. Indicatief hebben we berekening laten uitvoeren, terwijl we natuurlijk de details nog niet helemaal wisten van de brug, maar die worden nu ook helemaal uitgewerkt natuurlijk op dit moment. En die komen op een bedrag uit dat sowieso een paar ton hoger is dan op dit moment de ontwikkelaar zeg maar vraagt om deze brug aan te leggen voor deze condities. Bovendien hebben we de afspraak dat wij bij bestekken en tekeningen en straks bij het uitgeven van aanneming en dat soort zaken, dat wij volledig betrokken worden. Dus we zitten er wat dat betreft echt bovenop om te kijken dat er geen kosten gemaakt worden die echt onredelijk zijn wat dat betreft. En nogmaals, we hebben door touw een soort second opinion laten maken van tevoren al wat een brug van die hoogte en die omvang en die breedte en zwaarte ongeveer zou gaan kosten. Probeer even de technische dingen af te werken. Breedte en passeerbaarheid heb ik al gezegd. Voortgang hotel en de houding provincie is door ABC nog gevraagd. Ja, we hebben net een themabijeenkomst gehad over voortgang van het hotel. Volgens mij vorige week nog. En daar is wel heel erg duidelijk het een en ander door de projectontwikkelaars geroepen. Zowel door de mogelijke hotelondernemer als degene die het hele park wil aanleggen. En ik heb niets anders gehoord dan dat zij zeer en dan ook maar zeer betrokken zijn om dit tot een succes te maken. Dus dat is denk ik alleen maar erg goed. U heeft nog een vraag gesteld over de houding van de provincie. Het is logisch dat een provincie altijd kritisch is op dit soort ontwikkelingen. Maar we zijn in overleg met de provincie en normaal gaat het altijd in gesprekken die op ambtelijk niveau en bestuurlijk niveau plaatsvinden met de provincie. En binnenkort zitten we weer bij de provincie voor een vervolgoverleg voor deze ontwikkeling. En ik weet zeker dat ook de provincie zeer positief is ten opzichte van de ontwikkeling, maar uiteraard wel eisen zal stellen aan het hotel en de ontwikkeling die er plaatsvindt. En dat is heel normaal in zo'n proces wat dat betreft. Binnenkort zitten we weer met ze. Brugloze periode zo kort mogelijk, uiteraard, dat proberen wij ook. We doen er alles aan om te zorgen dat voor die vierdaagse nog de definitieve brug ligt. Dat hopen we ook echt. Mocht dat absoluut niet het geval zijn, dan hebben we van het leger inmiddels het is nog even officieus, want we hebben er nog niet zwart op wit, dat moet nog door de molen daar. De goedkeuring dat zij een pontonbrug zullen gaan neerleggen. En ook, ik zeg het maar zachtjes, zoveel mogelijk kosteloos. Zij gaan uit van kosteloos, want ze gaan het zien als een oefening en nemen dat mee in hun, hun reguliere programma wat dat betreft. Dus ik denk dat het ook een prachtige oplossing is wat dat betreft. Die werken ook volop mee. Ik heb nog een vraag van PLC.
De heer Thijssen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voor wat betreft die brug van het leger, hebben we het dan alleen echt over de vierdaagse week? Of is dat een ruimere periode?
Sorry. Kunt u even herhalen?
Voor wat betreft de brug van het leger, hebben we het dan alleen maar over de vierdaagse week? Of is dat een ruimere periode?
Alleen de vierdaagse. Ja. Maar dat is alleen maar een noodscenario, hè, nogmaals. Hè. Alles wordt in het werk gesteld om echt die brug op tijd klaar te hebben. En dat ligt niet aan de projectontwikkelaar. Hij heeft het afgelopen vorige week maandag tijdens de themabijeenkomst ook nog een keer hier gewoon open bevestigd aan u allen. Hij is nu al bezig. Hij heeft geen opdracht, maar hij is wel bezig met engineeren. Dus zodra hij de opdracht heeft, kan hij aan de slag gaan. En zijn planning is dat hij hem dan gewoon klaar heeft. Tuurlijk kan we hebben een bezwaarprocedure. Natuurlijk kan dat, als er iemand wat roept, of het nou gegrond is of niet, dat kan wat roet in het eten gooien. Maar voorlopig hebben wij volgens mij, ook voor de inwoners van Linde en de projectontwikkelaars en de omgeving, de mensen in de omgeving allemaal, hebben we een goede oplossing gevonden. Dus dat verwachten wij niet. Maar een bezwaarmaker kan er natuurlijk altijd komen. Dat is in elke procedure die er is, dus daar kan ik niet zwart op wit aangeven aan u dat dat niet zal gebeuren. En een en ander is afhankelijk van de financiering en de onderhandelingen die we met de projectontwikkelaar doen. En ja, de projectontwikkelaar probeert er ook de financiering van bijvoorbeeld een gasleiding of een rotonde bij te betrekken. Maar dat zijn juist de onderhandelingen die we met ze voeren, wat dat betreft. En wij doen ons uiterste best om daar een zo gunstig mogelijk constructie voor te krijgen voor de gemeente. En dat we absoluut niet die brug dus achterom nog een keer terugbetalen aan de projectontwikkelaar.
Als u ademhaalt, krijgt u nu een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik het goed begrijp, dan is die brugloze periode toch al gauw een half jaar, als ik me niet vergis. Want de vierdaagse is een beetje ergens in juni, juli.
Ja, dat klopt. Als die eind december weggehaald wordt en wij zijn in juni, juli klaar, dan is dat een half jaar. En het is een half jaar inderdaad, maar er zijn natuurlijk tot nog toe nog er zijn andere opties om te fietsen en te rijden wat dat betreft. Hè. Het is niet allemaal afgesloten en het is altijd een afweging, is dat redelijk ja of nee? En wat zijn de kosten om dat tijdelijk op te lossen? Nou, de kosten zijn indicatief gegeven, zijn 50.000 euro. En dat is een hele hoop geld, als je die 50.000 euro haalt. Hè? Want dan betekent ook nog, is dat de opbrengsten die verwacht in terugwinning of alvast zand, zeg maar, daar klaarleggen voor de definitieve bouw en andere dingen. Dat je die ook financieel inderdaad kan besparen in de definitieve brug. PLC, u heeft mij nog een vraag gesteld.
Wethouder. U heeft nog een interruptie.
De wethouder zegt, de projectontwikkelaar is bezig met al de plannen wat de brug betreft. Wie bepaalt nu de brug, de gemeente of de projectontwikkelaar?
De projectontwikkelaar, voorzitter, die ontwerpt natuurlijk de brug, maar op basis van de uitgangspunten die wij geformuleerd hebben. En dat is tot nog toe nog steeds 4,5 meter hoog en 4,25 breed. Nou, het raadsvoorstel wat u voor zich heeft liggen. En daar zijn zij mee bezig om dat te engineeren.
U mag nog een keer, meneer Gaat.
Gaat de projectontwikkelaar met dat voorstel mee?
Ja, de projectontwikkelaar gaat zeker met het voorstel mee. Behalve het onderdeel dat wij hebben gezegd, die 60.000 euro extra, omdat wij een zwaardere brug willen. Die zijn dan voor rekening van de gemeente. Kijk, de projectontwikkelaar heeft helemaal geen brug nodig. Snapt u? Daar komt een hotel, die hebben het liefst vrije doorgang. Geen brug, helemaal niets. Dat er een brug moet komen is omdat wij het graag willen, wat dat betreft. En nou, daar zijn we samen uitgekomen uiteindelijk wat voor brug dat moet zijn. Nogmaals, rekening houdend met alle eisen en wensen die iedereen heeft. En volgens mij hebben wij hier een scenario als voorstel wat aan al die eisen en wensen, zeg maar, voldoet. Dus de projectontwikkelaar staat hier zeker ook achter.
Meneer Van den Burg nog?
Ja, dank u. De wethouder had het al over de onderhandelingen met de ontwikkelaar. Is er al iets te zeggen over de 400.000 en die de ontwikkelaar zou bijdragen?
Nou ja, de 400.000 komt uit de projectadministratie en die wordt dus opgenomen door de projectontwikkelaar en gaat ten laste van zijn projectresultaat uiteindelijk.
Dat is al helemaal afgedekt.
Nou ja,
die toezegging van
400.000. Nee, wij zijn nu, dat is de uitgangspositie, zeg maar. Dat is de insteek van de onderhandelingen. Waar de discussies over zijn, dat zijn financieringsconstructies wat dat betreft. En mochten we daar niet uitkomen, dan komen we bij u terug. En dan komen we ook met een suggestie voor een andere oplossing.
Meneer Poel?
Ja, daar heb ik dan de aanvullende vraag op. En ik heb u horen zeggen dat u de garantie geeft dat we er niet slechter van worden. Maar u bent nog aan het onderhandelen, dus u komt eventueel bij ons terug. Op het moment dat die financieringsvoorwaarden aangepast worden. En dat bedoelde ik met mijn achterdeur. U zegt van, u hoeft er niet bang voor te zijn dat via de achterdeur wij op ons bordje krijgen.
Niet de 4 ton die u zei.
Nee, maar ik heb het niet over 4 ton. Ik heb het over dat er een x-bedrag, laat ik het dan zo formuleren, via de achterdeur toch nog op ons bordje komt. Want dat is namelijk het onderhandelingsresultaat, of de onderhandelingen waar u op dit moment mee bezig bent. Nou is mijn concrete vraag, heeft u daar een onderhandelingsresultaat liggen voor de raadsvergadering van, wanneer is het, 10 december?
16 december.
Ja, dat staat ook in ons raadsvoorstel aan u. Dat proberen we absoluut te bewerkstelligen om dat voor elkaar te hebben voor die tijd. Want ik denk dat u dat mee wil nemen in uw afweging.
Uiteraard.
Nou, eens even kijken. D66 heeft een aantal vragen gesteld over kunnen we wel het zware verkeer tegenhouden? Nou, dat zou kunnen zijn door bijvoorbeeld de invoering van een bord van een C20 weg. Ja, dat is wat heel technisch, maar daardoor kan je het zwaardere verkeer gewoon beperken. Je kan ook bijvoorbeeld werken met maximale tonnages. Je zou eventueel zelfs met bestemmingsverkeer kunnen werken. Iets dat we niet willen, want we willen natuurlijk ook dat toeristen daar gewoon kunnen zijn. Maar er zijn meerdere oplossingen wat dat betreft mogelijk om dat zo vrachtwagenluw mogelijk te maken wat dat betreft. Denken we dat hebben. Het zwaarde verkeer heb ik u al beantwoord. Brandweerwagen met ladderwagen bijvoorbeeld en water. Ambulance is niet noodzakelijk, die kan er gewoon door. Nou ja, de hele insteek, u heeft volgens mij ook nog wat over de uitwijkroutes en zo gezegd. De hele insteek is natuurlijk dat we het verkeersluw mogelijk willen maken wat dat betreft. Hè. Dat is natuurlijk goed voor het dorp Linde, maar dat is ook goed voor het recreatieve uitstraling die we daar willen bewerkstelligen met elkaar. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling van het hele park wat we daar ontwikkelen. Dat daar geen snelweg zeg maar, komt wat dat betreft. Dus het liefst auto's die er rustig rijden en veel fietsers en wandelaars wat dat betreft. Dat zou absoluut het mooiste zijn. Dat proberen we natuurlijk ook doordat we een smalle brug hebben. Hè, dat daar kan niet met een razende vaart overheen gereden worden. Juist met dat soort maatregelen proberen we ervoor te zorgen dat het autoluw is. Ja, bellen, hoe gaat dat? Een beetje technisch verhaal, maar er zijn tegenwoordig bij meerdere bruggen allerlei opties om een brug op afstand open te laten gaan. Dat hoeft niet altijd met iemand die daar achter een telefoon zit te wachten, maar dat kan ook computer gestuurd. En dan moet u je voorstellen dat er in het water op een paal of aan de brug een code hangt die dan De schippers, zullen we maar zeggen, de mensen op de boot, kunnen gaan intoetsen vanuit een mobiele telefoon. En dan wordt de brug op afstand geopend. Maar zo zijn er nog meer varianten denkbaar tegenwoordig, zeg maar, die je daarvoor kan inzetten. En dat wordt ook allemaal in de definitieve uitwerking van de brug meegenomen.
Dat zit dus nu ook al in het totale kostenplaatje?
Ja, dat zit erbij. Okay. Ja, dat zit erbij. Volgens mij, voorzitter, heb ik de meeste vragen, misschien niet allemaal rechtstreeks, beantwoord. Als ik iets gemist heb, dan hoor ik het graag.
Meneer Thijs?
Ja, volgens mij staat er voor mij nog één vraag open. Ik heb gevraagd van wie de weg en de brug wordt tijdens en na de realisatie. Volgens mij heb ik daar geen antwoord op gehoord.
De brug is en blijft van de gemeente. Dan, zeg maar.
Meneer Poel?
Ja, ik had die vraag volgens mij indirect gesteld, omdat die door de dorpsraad was gesteld. Bij deze brug, zoals we die nu voorstelt, daar hoeft niks gekapt te worden aan bomen. Vergeleken met de brug, de vaste brug, de hoge brug die aanvankelijk in de plannen zat. Ja, moet er wel wat gekapt worden? En zo ja, hoeveel?
Er zullen wel wat bomen gekapt worden, moeten worden. Ik weet niet precies hoeveel. In ieder geval aanzienlijk minder dan die vaste hoge brug, zeg maar, die gepland was. Ook dat wordt nog doorgerekend. En dat weten we natuurlijk maar pas als de finale engineering, zeg maar, klaar is van de brug.
Goed. Dan kijk ik naar de heer Van der Boom. Meneer Van der Boom, op basis van de eerste termijn, wilt u nog wat toevoegen als inspreker? Misschien dat u het even bij de microfoon kunt doen.
Eigenlijk niks toevoegen, maar wat als publieke tribune, wat ik hoor, is dat heel veel van u zeggen in vredesnaam een zo kort mogelijke termijn, als ik het goed begrepen heb. En dat die termijn, ik dacht even dat de wethouder zei 2 maanden, 50.000 voor 2 maanden. Ik denk, nou, daar wil ik wel graag een handtekening onder hebben. Maar ik begrijp dat het op zijn kost toch altijd wel over minimaal een half jaar gaat. En dan moet er helemaal niets scheef gaan. Ik wil dat in ieder geval goed genoemd hebben. En voor ons is dat toch erg lang. Om het maar eens heel simpel te zeggen. Zo, ja, oké. Dat is wat ik wil zeggen.
Fijn. Dank u wel voor uw toevoeging. Als u uw microfoon even uit wil zetten. Dan gaan we verder met de tweede termijn. Dan geef ik het woord aan de heer Thijssen van het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de uitgebreide antwoorden. Er is een heleboel helder geworden vanavond. Er spelen een paar dingen. Net zoals de dorpsraad Lindel aangaf, zoals ik in de eerste termijn ook zei, we denken eerder in dagen, weken dan in maanden. Dus die brugloze periode van 6 maanden vinden we vrij lang. En wij vinden dat je serieus naar alternatieven moet kijken. Te meer ook omdat de agrarische verkeer dus ook een half jaar lang een probleem heeft, zolang er geen brug ligt. Tot zover.
VVD, de heer Van den Burgt.
Ja, heel kort. Ik ben in ieder geval benieuwd naar de onderhandelingsresultaten. In ieder geval toezeggen dat we die voor de raadsvergadering krijgen. En zullen dan een definitief standpunt innemen.
PLC, de heer Graat.
Die oplossing voor die hoge brug, die hoeven wij hier vanavond niet te geven. Maar het zou misschien wel goed zijn dat het onderzocht zou kunnen worden, dat het gemaakt zou kunnen worden met damwanden.
ABC, de heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft behoorlijk uitgebreid beantwoord en dat zorgt er voor ons voor dat wij redelijk kunnen instemmen met het verhaal wat hij verteld heeft. Ten aanzien van de kritische coalitie, zoals de heer Poel dat opmerkte, wil ik hem nog wel even opmerken dat er wel doortastend beslist is, maar dat het een erg complex onderwerp is, dat weet u ook. Ten aanzien van de opstelstroken bij de brug die eventueel aangelegd kunnen worden, ga ik ervan uit van dat die goed verlicht zullen zijn, want anders zal er nog wel eens een keer iemand daar het water in donderen. Dit is hetgeen wat ik nu te zeggen heb. Dank u wel.
D66, de heer Barthe.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft een toelichting gegeven op de gedachte rond de regulering van het zware verkeer. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat er meerdere methoden mogelijk waren. C20 regelgeving, tonnagebeperking, eventueel het bestempuur beschikbaar maken voor bestemmingsverkeer. De vraag die eigenlijk nu rijst is van hoe worden deze mogelijkheden binnen dit project geborgd. Dus de vraag aan de wethouder is hoe wordt deze beperking ten aanzien van het zware verkeer opgenomen binnen het project ophaalbrug. Voor zover.
De heer Poel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Krauwers, die kritische coalitie, ik denk dat die leerlingen daar ook wel bevestigen wat ik van tevoren heb gezegd, dat u een mooie draai maakt naar een lichtelijk kritische vraag, maar dat laat ik aan hen. Voor wat betreft de beantwoording, wethouder, dank voor in ieder geval de uitgebreide beantwoording op de vragen van ons, maar ook door de anderen. Het is duidelijk dat we hier met een behoorlijk dilemma zitten, want ik heb al geroepen van er moet in ieder geval een brug komen. En die periode tussen geen brug en wel weer een nieuwe brug, die moet zo kort mogelijk zijn. En dan zit je voor voldongen feiten. En dat is wat ik uw college blijf verwijten. Want u kunt wel zeggen, meneer Krauwers, dat het een complexe aangelegenheid is. En dat is het ook. Maar het is juist de uitdaging van een college van de ambtelijke staf om complexe vraagstukken op een doortastende manier aan te pakken. En daar heb ik gelet op de beantwoording van op de vragen van het CDA behoorlijk wat problemen mee. Want dat vind ik niet doortastend en niet doorpakken als je dat 2 jaar overheen laat gaan. Dat laat onverlet, voorzitter, dat wij ons standpunt op 16 december zullen bepalen. En een belangrijk onderdeel is dus, wethouder, want ik kijk u even aan, wat u waarmee u komt uit die hoge hoed voor wat betreft de financieringsvoorwaarden. Want als wij dadelijk 60.000 euro uit de reserves halen voor wat zwaarder verkeer en die 4 ton voor het consortium blijkt er dadelijk toch maar een paar ton minder te zijn, dan wil ik niet meteen zeggen dat we daarmee een brug niet aanleggen, maar ik ga er nog wel even nadrukkelijk met u over in discussie. Dus en de voorfinanciering, ja, dat bedoelde ik met die voorwaarden die eraan gesteld zijn. Het bellen op afstand, dat vind ik wel leuk. Dat wil ik straks ook wel eens zien hoe dat werkt. Dus, maar dat even als laatste terzijde. Ik laat het hierbij, voorzitter.
Ja, wie tot 10 kan tellen, kan de brug open bellen. Hè? Dat wordt de slogan. Wethouder, ik heb nog wel een paar vragen gehoord. Ik geef u het woord.
Ik heb eigenlijk maar, volgens mij maar, PLC, volgens mij was geen vraag, was een opmerking. De Damwand. Ik heb volgens mij maar één vraag gehoord, eerlijk gezegd, voorzitter. En die was van D66. Over de inperking, beperking van het zware verkeer. Ik heb er toen straks al eventjes wat over gezegd. Er zijn verschillende mogelijkheden, zeg maar, om dat te realiseren. Dat is een wat technisch verhaal. Maar je kan dus een soort gesloten verklaring voor vrachtwagens gaan hanteren. Dat betekent, hè, simpelweg, je kan ook gewoon borden verboden voor vrachtwagens neerzetten. Je kan ook borden neerzetten met een tijdstip, tijdsbeperking voor vrachtwagens. Hè, dat ze zich alleen tussen bepaalde tijdstippen daar mogen begeven. Je kan ook borden neerzetten met een maximaal aantal tonnage voor een vrachtwagen wat dat betreft. Dus zo zijn er een aantal verschillende opties die wij nu nog gaan uitwerken uiteraard om daar een goede oplossing voor te vinden.
Goed, dan op basis van de beraadslagingen stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de Raad en daar als C-stuk besproken zal worden. Dank u wel. Dan gaan de leerlingen van het Merlet ons verlaten, denk ik. Dank voor jullie aandacht en succes met jullie opleiding. Dan gaan we verder met het volgende agendapunt en dat is het agendapunt 4... Voorstel tot vaststelling van de verordening geur gebiedsvisie. Daarvoor is uitgenodigd de wethouder Stoffels, ambtelijk ondersteund zie ik. En ik ga bij de heer Poel beginnen. Gaat
u wel. Maar ik kan deze keer heel kort zijn, voorzitter. Het is een uitwerking van het eerdere raadsbesluit en het is conform dat raadsbesluit. Er zijn wel wat zienswijzen ingediend, maar die hebben niet geleid tot... Dus in die zin kunnen wij ons hierin vinden.
De heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij lovende woorden voor dit stuk. Het is in eerste instantie een behoorlijke ingewikkelde materie. Maar er is, naar ons gevoel, is deze voortgang en de aanpak die er geweest is, verdient lof. En we zijn blij dat dit stuk er ligt en kunnen het er helemaal mee eens zijn.
De heer Van der Hoogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geurgebiedsvisie, stap in de goede richting. Het is een uitwerking inderdaad, zoals al eerder besloten. Nieuwe initiatieven zullen worden geconfronteerd met zwaardere maatregelen. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar toejuichen. En we zien het ook als een stap naar het uiteindelijke doel. Is een omgeving die verder geen klachten en geen geuroverlast gaat geven. Waar wij wel nog... aandacht voor willen vragen, en dat hebben we de vorige keer ook gezegd, is de handhaving. We vinden het nog steeds jammer dat in deze verordening eigenlijk weinig of geen aandacht wordt geschonken aan handhaving. En ook controle op het uitvoeren van de verordening en de maatregelen. Daarbij is ook gebleken dat bij het indienen van klachten in de praktijk de handhaving erg lastig is. Klachten na 5 uur worden wel aangenomen, maar dat duurt een tijd voordat dat uiteindelijk resulteert in daadwerkelijk controle ter plekke. Soms kan men het terrein niet op. Dat zijn allemaal dingen die de geurverordening als het ware ondergraven. Als je niet goed handhaaft, dan heeft het aannemen van een geurverordening als deze, naar ons idee, ook niet heel veel zin. Je moet natuurlijk het vertrouwen in het bestuur dermate gaan wekken als je ook de klachten en ook de handhaving van de verordening goed en terdege ter hand neemt. Dus wij hebben daar nog een aanvulling op en willen eigenlijk daar vragen het commentaar van de wethouder op om toch een paragraaf handhaving en controle toe te voegen aan deze verordening. We willen ook vragen of de klachten die nou eenmaal komen... En dat blijkt ook uit de afgelopen periode, daar een monitoring van is. Dus een bijhouden van een register, dan wel een klassificering van de verschillende klachten. En dan zouden wij ook heel erg willen aandringen op een evaluatie daarvan. Dus wat is nou de resultaat van de verordening? En ik geef toe, het is een toekomstplaatje. We gaan het nu niet over de zaken hebben die al aangelegd zijn. Maar daarom willen wij graag die paragraaf handhaving en evaluatie aan deze verordening toevoegen. Tot zover.
De heer Boekel, van Boekel, sorry. Gaat u gaan.
Ja, nadat de ontwerp-huurverordening op 9 september is vastgesteld, zijn er tijdens de inspraaktermijn een aantal reacties binnengekomen. Reacties van bewoners die overlast ondervinden en reacties van agrariërs en ZLTO die zich zorgen maken over hun toekomst. De gemeente heeft gereageerd op hun zienswijze, maar waarschijnlijk zullen alle indieners niet tevreden zijn met de reactie van de gemeente. Degenen die overlast ondervinden zullen door deze verordening niet minder hinder krijgen. Deze verordening zorgt er alleen maar voor dat deze overlast niet toeneemt. Er ontstaat als het ware een standstill beleid. Om tot een betere situatie te komen zal er fors geïnvesteerd moeten worden door de veehouders. Opmerkingen van bewoners in hun inspraakreactie dat de geurhinder niet afneemt worden afgedaan met: na aanname van deze geurgebiedsvisie zal van de knelpunten werk worden gemaakt. Mijn vraag is, wat moet ik me hierbij voorstellen? Uit reacties van ZLTO en agraris komt naar voren dat men zorgen heeft over de economische haalbaarheid van de toekomstige ontwikkelingen. Wij omarmen duidelijk het voed- en helddenken binnen de gemeente. De basis daarvoor is een gezonde agrarische sector. Mijn vraag is, welke actieve rol gaat de gemeente spelen zodat de agrariërs een boterham kunnen blijven verdienen in zoverre?
De heer Graat, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Als we in flow zitten of willen zitten van agro en food, als de regio, is het van belang dat er een goed woon- en leefklimaat zit. Deze beleidsvisie geeft een verdere aanzet ervoor en in die zin is het gepast. Wij gaan akkoord met voorstel. Het is redelijk interactief tot stand gebracht. En de huurnorm zal daardoor dit beleidsvoorstel nagenoeg niet toenemen. De wijk- en dorpsraden gaan akkoord met dit voorstel. En willen dat met schrijf. De ZLTO was betrokken en lijkt daarop dat ze wat op hun schreden teruggetreden zijn, gegevens de inspraak. Er zijn dwarsstevige knelpunten. Aandacht voor knelpunten is ook aanbeveling voor aanvullend beleid opgenomen in de beleidsvisie. Men wil zich realiseren door dat aan te scherpen van de normen, vele bestaande knelpunten niet zijn op te lossen. Daarvoor is maatwerk nodig, stelt BMW. Krijgt de commissie de knelpunten aanpak nog voorgelegd. Goede voorlichting over waar mensen klachten kunnen deponeren over stankoverlast is ook van groot belang. Kan de wethouder dit toezeggen? Tot zover.
Dank u wel, de heer Van den Burgt.
Ja, dank u. In de ingediende zienswijze tegen de ontwerpgeurverordening wordt met name aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de kleine kernen. En onziens wordt met de voorliggende geurverordening en de keuze van normenzet 2 aan deze oproep tegemoet gekomen. Door de keuze van normenzet 2 wordt niet alleen de geuroverlast aangepakt, maar ook, en minstens zo belangrijk, draagt deze keuze ook bij aan een verbetering van de volksgezondheid. Weliswaar betekent deze keuze en deze variant ook een beperking voor de agrarische ondernemers, in die zin dat een extra investering nodig is, wordt gevraagd op het moment dat zij willen uitbreiden. Maar heeft deze keuze, de keuze voor variant 2, in ieder geval niet tot gevolg dat elke uitbreiding onmogelijk wordt gemaakt. Wij kunnen dan ook instemmen met de nu voorliggende verordening en de daarin opgenomen normenzet 2.
De heer Hendricks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat we alleen stonden hadden we wel verwacht, maar met stijgende verbazing toch wel naar de argumenten van de collega's geluisterd en met name die van ABC. Wat ons betreft, het is duidelijk, er is niets gewijzigd in het voorstel van het college door de inspraakreacties. Wat ons betreft hebben de inspraakreacties ons eigenlijk alleen maar gesterkt in onze tegenstem van eerder. We belemmeren agrarische ontwikkeling onnodig en geven daarmee de ondernemer juist minder kans om te investeren in luchtkwaliteit en dierenwelzijn. Zoals iedereen al heeft aangegeven, vooral de collega's van D66, de grootste knelpunten liggen op het bord van handhaving en worden niet opgelost met deze verordening. Het toevoegen van een paragraaf aan deze verordening gaat daar wat mij betreft denk ik niks aan veranderen. We zijn in onze regels strenger dan de provincie. We zijn zelfs strenger dan Boekel, waar de veedichtheid ook al veel groter is. Dit beleidsstuk lost geen gezondheidsproblemen op en draagt niet bij aan een kenmerk wat sommige collega's nu lijken te omarmen, namelijk de agrofood. Iedereen die nu voor deze maatregelen stemt, mag zich wat ons betreft later niet meer op het argument beroepen dat agrofood een belangrijke motor is van deze regio, want dan dient u daar in dit stuk ook maar naar te handelen. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Wethouder Stoffels, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Om maar meteen bij het laatste punt te beginnen, ook een opmerking van ABC. Ook wij, het college, is van mening, sterker nog, wij omarmen de opvatting dat een gezonde agrarische sector absoluut noodzakelijk is. En dat met name in het licht van het ketendenken, waarin de agrarische sector een onmisbare schakel is voor vele activiteiten in Oost-Brabant, een motor voor de economie. En als gemeente willen wij er zeker voor waken dat we geen regelgeving maken die de agrarische ondernemer onmogelijk maakt. En onze overtuiging hebben we dat ook zeker niet gedaan. Ik refereer ook aan het kabinetsstandpunt in zaken de duurzame veehouderij. Want daar hebben we de feiten over. Hoewel een motor voor de economie, tegelijkertijd staat de maatschappelijke waardering voor de sector onder druk door vragen over dierenwelzijn en milieu. Ook de risico's voor de volksgezondheid, schaalvergroting en inpassing van veehouderijbedrijven in hun omgeving maken deel uit van die maatschappelijke discussie. En de sleutel daarvoor is de groene groei. Daaronder verstaan we het nemen van maatregelen voor verduurzaming, door terugdringing van antibiotica, verwerken van mest, onderzoek en innovatie. En als alle betrokken partijen kiezen voor verduurzaming van de veehouderij, dan kunnen we komen tot een veehouderij die breed gedragen wordt en economische toekomst heeft. Dat vinden we belangrijk. Je moet toekomst kunnen bieden. En met het schuurbeleid leveren die bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke waardering voor de sector. En daarbij hebben we ook oog, dat heeft ook in een stuk kunnen lezen, voor de economische haalbaarheid. We vragen niet het onmogelijke. Goede bedrijven kunnen investeren in schuurbeperkende maatregelen. En dan nog heeft men daarvan het rendement. Overigens, waardering van een aantal partijen voor de wijze waarop de huurgebiedsvisie tot stand is gekomen en het resultaat erin. Ik zal dat ook overbrengen naar de mensen die daar hun best voor hebben gedaan. Natuurlijk, het valt en staat ook met handhaving. En ik kan u zeggen dat er zeker wel gehandhaafd wordt. Maar ik zeg er ook bij, het zal ongetwijfeld ook beter kunnen. Want ook wij hebben wat signalen gekregen dat het milieuklachtencentrum niet voor de 100% functioneert. En daar hebben we onlangs ook een gesprek over gehad met de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Blijkt dat niet in alle gevallen de telefonische melding die er gedaan wordt onmiddellijk wordt opgevolgd door een handhavingsactie. En voor een aantal bedrijven is dat zonder meer de afspraak. Bedrijven die op de aandachtslijst staan, moeten ook na een eerste telefoontje bezocht worden. Dat is niet altijd gebeurd en daarvan zullen we echt op aan moeten kunnen. Daar worden op dit moment betere afspraken over gemaakt. We hebben ook in het stuk aangegeven, dit is weliswaar geen aparte paragraaf, maar dat hoort in feite ook niet thuis onder deze verordening. Maar we hebben wel gezegd dat wij u nader zullen informeren over hoe we handhaving gaan aanpakken. Ook hoe we dat beter kunnen gaan communiceren naar onze inwoners. En wellicht ook, nu datgene gezegd heeft dat we in gesprek zijn met de ODBN, hoe we het misschien ook wel kunnen verbeteren. Ik ben het zonder meer met u eens dat een goede handhaving heel belangrijk is voor het succes van deze schuurverordening. Er is inderdaad een register van klachten. En ik zal zorgen dat u dat krijgt. U moet het wel even anonimiseren, zoals we dat noemen. Dat u dat krijgt voor de eerstvolgende raadsvergadering. En volgens mij hebben we in de vorige behandeling in de raad ook al toegezegd dat wij een evaluatie over 2 jaar van de verordening aan u zullen voorleggen. ABC vroeg dat nog, wat moet ik me hierbij voorstellen? En dan ging het over de knelpuntenaanpak. De knelpuntenaanpak is dus een aanpak van knelpunten die niet zeg maar, op te lossen zijn omdat de regelgeving daar maatregelen voor heeft. Maar omdat wij denken dat met medewerking van de agrarische sector verbeteringen mogelijk zijn, ook buiten de regelgeving om. En dan denken we aan de hoogte van emissiepunten. Als dat een heel laag ligt, dan kun je je voorstellen dat de lucht, de geur, veel langer blijft hangen dan wanneer je een emissiepunt hebt wat hoog boven het dak uitsteekt. Dat zijn zo van die praktische zaken waarover wij met de sector in gesprek willen gaan. En zeker bij die bedrijven waarvan we weten dat daar nogal eens een keer wat klachten over zijn. En dan hopen wij, maar het gaat wel op vrijwillige basis, dat we de medewerking zullen krijgen van de betreffende ondernemer. Dus, of dat dan in een voorstel, op uw vraag van de heer Graat, of dat dan in een voorstel naar u toe komt, ofwel in een raadsinformatiebrief, dat hangt een beetje vanaf of wij voldoende, kijk, op het moment dat wij voldoende mogelijkheden hebben om meteen die knelpunten om te zetten in verbeteringen, dan kan ik me ook voorstellen dat wij naar uw raad met een raadsinformatiebrief kunnen volstaan. Als daarentegen blijkt dat we ook echt besluiten nodig hebben van uw raad, dan zullen wij met een voorstel komen naar de raad. Volgens mij heb ik de vraag beantwoord, voorzitter.
We gaan gelijk verder met de tweede termijn. Meneer Poel, niet. Meneer Hagemeijer, niet. Meneer Van Hogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om te horen dat wat wij ervaren rondom handhaving ook door de wethouder min of meer wordt onderkend. In de zin van, inderdaad, de afhandeling kan beter. Hij heeft verbeteringen aangekondigd daarop en ook gezegd dat daar onderhandelingen of gesprekken over gaande zijn. We willen graag weten wanneer daar resultaten uit te boeken zijn en of u dat dan ook misschien voor de komende raadsvergadering, wanneer dit punt wordt behandeld in de raad, voorgelegd kan worden. Wat betreft die evaluatie, daar heeft u gezegd van ja, we hebben inderdaad afgesproken de evaluatie rondom deze verordening 2 jaar, maar ik bedoelde eigenlijk meer de evaluatie rondom de handhavingskwestie. Misschien is dat ook nog een wat grotere stok achter de deur als we die frequentie wat opvoeren. En eens kijken of die evaluatie rondom het handhaven ingepast kan worden. En wat mij betreft hoeft dat niet om de 2 jaar. Dan zou dat eigenlijk om het jaar misschien wel beter zijn. Dus dat even voor ons tweede termijn.
De heer Van Boekel.
Meer een reactie naar het CDA. Wij zijn nog altijd geweest voor een gezonde agrarische sector. En het is niet alleen een lokaal belang, maar het is een veel groter economisch belang. Maar daarnaast moet natuurlijk ook de agrarische sector moet er ook voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk hinder ondervinden. En daar staat het meteen nog altijd gaan.
Ja. Meneer Graat.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het nu over de geurnorm, specifiek over de veehouderij. Maar hoe is het met de bedrijven? Wordt dat hier ook in meegenomen? Kijk, daar komen straks, en er zijn er al, industrieën die stankoverlast veroorzaken. En dan kan ik Katwijk al zo'n bedrijf noemen, en straks misschien in Haps ook nog wel. Daar wordt hier geen letterlijke woord over gesproken. Het gaat puur over de veehouderij.
De heer Van den Burgt. De heer Hendricks.
Ik zal de wethouder ontlasten voor de heer Graat. Het gaat alleen maar over veehouderijen en ook rundvee is hiervan uitgesloten. Dat hebben we de vorige keer ook al met elkaar besproken. Dus industrieel. Hij luistert niet. Nou ja, dan heeft pech gehad. Meneer Van Boekel, ja, uw standpunt is helder, maar u moet het ook anders stemmen, want die twee zaken zijn niet met elkaar te verenigen. Ik wens de wethouder veel succes.
Ik geef u toch het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De resultaten in de komende raadsvergadering van die knelpuntenaanpak of van die evaluatie, van die handhavings. Even kijken, wat daar ging het over, hè? Ja, dat gaat niet lukken in de raadsvergadering van februari. Dus dat wordt denk ik dan eerst volgende, dat is dan mei, zoals het er nu uitziet. Nou, er zit na de raad zit nog wel een keer een raadsvergadering, maar dat staat meer in teken van de nieuwe raad dan. Maar goed, als we eerder al u kunnen informeren.
Ik bedoelde eigenlijk de raadsvergadering van december.
Dat is onmogelijk. Nee, want wij moeten, kijk, wij voorzien dat wij, we zijn dus in gesprek met de ODBN daarover. We pakken het ook samen met de hele knelpuntenaanpak. En daar hebben we gewoon meer tijd voor nodig. Dat krijgen we niet voor elkaar, omdat in december al in de raad hebben. Dan moet eigenlijk nu al iets liggen, dus dat is niet te doen. Maar u mag van mij aannemen dat we er bovenop zitten. We zitten er echt bovenop. Als u vraagt naar mij een evaluatie rondom de handhaving, dan zou ik liever voor willen stellen. Want op zich kunnen wij die, we houden een register bij van klachten, ook wat eraan gedaan wordt. Dat wij u periodiek informeren over dat register, dat u zelf kunt zien wat ermee is gebeurd, hoe erop gereageerd is. En zo nodig kunt u daar naar aanleiding van, van die rapportage uw conclusie trekken of u wilt daarover vragen stellen. Ik denk dat dat effectiever is dan de evaluatie. Ja? Ja, meneer Graat die refereert aan de industriële geur, maar daar hebben wij in de vorige raad al een besluit over genomen dat we dat gaan voorbereiden. En dat zit dus nu niet meer in dit voorstel.
Goed, dan sluit ik de beraadslagingen. Op basis van hetgeen is ingebracht. Dus kan het doorgeleid worden? En als een C-stuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we verder met agenda punt 5. Voorstel in zaken aanleg rotonde en reconstructie van de Hapsebaan. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, wethouder Stoffels. CDA, de heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige keer over gesproken. Even een technische vraag aan de wethouder. De riolering, moet daar nog iets mee gebeuren op die plek? Want als we dan toch gaan graven en aan de gang gaan, zou je dat wellicht mee kunnen nemen. Maar we gingen ervan uit dat er dan wel ingestaan had. We vragen toch voor de zekerheid. Even kijken, hoe zit het nu met de totale bijdrage, het totaal benodigde krediet? Want de optelsom van 880.000 klopt volgens mij niet, want er gaat nog 136 en een beetje vanaf. In het raadvoorstel komt u uit op 880. Volgens mij is dat een middenbedrag van wat subsidie van de GGA nog terugkomt. En wat is de achterliggende gedachte precies van de verkeersremmers net bij de komgrens die gepland zijn?
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals u van ons gewend bent, voorzitter, vinden wij dit soort voorstellen altijd weer even de moeite waard om aan te geven, is dat wij ons altijd toch alweer afvragen van waar komen dit soort voorstellen toch vandaan en waar hebben we ooit besloten is dat we dit allemaal gaan doen, ondanks dat wij toen de tijd nog gevraagd hebben van we gaan dit toch niet allemaal besluiten als we dit vaststellen. En ja hoor, iedere keer weer komen ze weer de voorstellen over een rotonde links-rechts fietspad reconstructie. We hebben ons verzet inmiddels gestaakt, want u gaat ongetwijfeld zeggen is dat het weer ergens door ons besloten is, iets wat een GVVP heet of wat dan ook. Dat soort dingen gaan wij in de toekomst in ieder geval nooit meer vaststellen. Dat is in ieder geval heel erg duidelijk. Maar ten aanzien van de casus zelf, voorzitter, wie heeft deze prioriteit bepaald? Is dat dit in einde 2014 uitgevoerd dient te worden? Want zo staat het in het voorstel. Het moet in 2014 gebeuren. Anders vallen er zwaar gewonden. Ik ben erg benieuwd naar het antwoord.
De heer Gaat.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn met de aanliggende bedrijven zijn er afspraken gemaakt. Maar nu is PLC heeft de vraag, hoe is de bereikbaarheid van de begraafplaats en de aanliggende woningen, hoe is dat geregeld? En ik doel hier op de Hapseweg en de Zeven Hutten. Is daar ook contact mee opgenomen? Hoe komen de mensen op de begraafplaats? Mogen die straks over de fietspad rijden met een auto? Of hoe zit dat nou als die weg open ligt?
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Geachte college, in uw voorstel bent u heel duidelijk. Rotonde heeft duidelijk de voorkeur voor deze plek. En Algemeen Belang Kuik constateert tot hun vreugde ook de welwillende houding van de ondernemers ter plekke. En dit is uiteraard erg belangrijk voor het draagvlak. Deze rotonde zal een belangrijke verbetering zijn in de verkeersveiligheid ter plekke. En dan ook met name voor het langzaam verkeer. We kunnen dan ook instemmen met dit breed gedragen voorstel, waarvoor, voor zover wij het kunnen bekijken, ook de financiering helemaal rond is. Tot zover in de eerste termijn.
De heer Bart.
Dank u wel, voorzitter. We hebben hier te maken met een forse investering om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom is het ook niet meer dan terecht dat er kritisch gekeken wordt naar de meerwaarde van deze ontwikkeling. We hebben in deze dan ook enkele vragen aan de wethouder. Kan de wethouder ons aangeven wat de meerwaarde is van de snelheidsremmende geleider? Deze vraag is juist ook al gemeld. Er wordt gesproken over ingedeukte fietspaden. Nou, ik zou zeggen, het makkelijkst fietsen wanneer het gewoon vlak is, maar schijnbaar hebben ingedeukte fietspaden toch een meerwaarde. Dus vandaar onze vraag. Dan is er gesproken over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Kunt u ons vertellen welke ideeën u heeft om, het bedrijventerrein bereikbaar te houden? En last but not least, we hadden graag een nadere toelichting gehad op de geraamde kosten. Als je bijvoorbeeld de rotonde Jan van Kuikstraat neemt, die enkele jaren geleden aangepast is, tot aan de Maasboulevard, dan wordt er gesproken over €260.000 op hoofdlijn. Nu hebben we het over een bedrag van grofweg €880.000. Ongetwijfeld zijn er verschillen aanwezig. Daarom vragen we de wethouder voor een nadere toelichting, zodat wij een goed beeld hebben in hoeverre een en ander verantwoord is. Voor zover.
De heer Haagmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de verschillen in prijsstelling die worden dan wellicht straks beantwoord. We hoeven het nu niet over te hebben. Op zich kunnen wij meegaan met deze oplossing, te meer daar het ook een stukje veiligheid betekent en een stukje veel overzichtelijke situatie. Voor ons nog steeds een doorn in het oog dat wij in Kuik nog steeds met twee verschillende soorten rotondes zitten. Een rotonde die waar fietsers geen voorrang hebben en alle andere waar ze wel voorrang hebben. Wij vinden dat eigenlijk een niet te verkopen situatie. En misschien kunt u daar iets over zeggen.
Het heeft hier helemaal niets mee te maken, maar het maakt niet uit. Gaat u verder. De heer Poel.
Ja, voorzitter, ik hou het kort. De discussie is ook al in het verleden gevoerd over dit agendapunt. Het is ook weer een uitwerking van eerdere besluitvorming. Laat onverlet dat de vragen door collega's gesteld in het heden en in het verleden terecht zijn. Dus ik wacht er de beantwoording af. Maar wij kunnen ons wel vinden in dit voorstel na de eerdere discussie.
Dan krijgt u het woord, wethouder Stoffels.
Dank u wel. Ik ga ze mijn volgorde af te vragen. Er hoeft inderdaad niets aan de riolering te gebeuren. Behoudens dan dat de kolken die er zitten, dat die wat verplaatst worden. Dus in die zin gebeurt er iets met de aansluiting op die kolken. Het totaal benodigde krediet. Ja, waarschijnlijk ontstaat er onduidelijkheid omdat we in dat benodigde krediet van die €880.000 niet meenemen die subsidie van €183.300. Maar je hebt dus in feite wel nodig €880.000. Maar we krijgen er nog weer €183.300 terug van de GGA. De achterliggende gedachte van die verkeersheuvel is dat daarmee het verkeer al ingeleid wordt naar het andere regime van de bebouwde kom. En op die plekken komt ook de bromfietser op de rijbaan. En dat betekent dus ook dat we de snelheid van de auto daardoor wat verlagen en daardoor een veiliger situatie creëren zodra die bromfietser daar de rijbaan op komt. Toch even over, ja, ik zal niet meteen over het GVVP beginnen, maar je kunt wel uit het stuk ook wel opmaken dat het een combinatie is van werken. Werken uit meerdere beleidsterreinen, zodat we werk met werk kunnen maken. De gemeenteraad heeft eerder opdracht gegeven voor het meerjaren onderhoudsplan wegen en ook voor het reconstructieplan wegen. Dat zijn afzonderlijke voorstellen geweest in de raad. Onderhoud, en als onderhoud niet meer voldoende was en dat de weg echt aan het einde van zijn levensduur was, een reconstructie. Daar heeft hij voorstellen voor gekregen voor de komende jaren. En daarin zit ook, als het gaat om dat onderhoud en die reconstructie, zit ook de Hapse baan. Voor wat betreft het gedeelte tussen de rotonde van de Jan van Kuikstraat, Padbroek, en de bebouwde komgrens. Die weg is aan het einde van zijn levensduur. Daar zitten, althans een gedeelte daarvan, daar zitten echt de kenner die ziet dat op een gegeven moment de fundering zelfs vervangen moet gaan worden. En dan noemen wij dat een complete reconstructie. Dus dat is vanuit puur het wegonderhoud. Maar we hebben ook het gemeenteverkeer en vervoersplan. Toch. Waarin onomwonden heel duidelijk staat dat deze plek scoort qua verkeersonveiligheid. We hebben in die gemeentelijk verkeer en vervoersplan verschillende beoordelingspunten opgenomen
op basis waarvan dan de prioriteit wordt bepaald. Het is gewoon een open en helder verhaal, denk ik dan. En nogmaals, de doelstelling daarvan is dat je het beleid duidelijk maakt op al die verschillende terreinen, zodat je dingen kunt combineren. Dat is wat de Raad ook wil. Die wil, waar het kan, werk met werk maken. En dat maak je mogelijk door het beleid duidelijk en helder te formuleren. En we hebben de Raad, en we snappen best wel dat het soms heel lastig is om al die verschillende werken, om dat op het netvlies te houden, dat is ook bijna niet te doen. Maar we hebben uw Raad, op verzoek ook van de heer Gertsen, destijds ook geïnformeerd, nog niet zo lang geleden, middels een raadsinformatiebrief waarin we hebben aangegeven welke beslissingen in feite al door de Raad genomen zijn. En dan nog, en dat is prima, brengen we het hier terug, nog een keer, zodat u als laatste uw beslissing daarover wel of niet kunt, uw fiat daarover wel of niet kunt geven. Dus werk met werk maken. Andere vraag is, en dan waarom dan die rotonde? Nou, omdat die dus hoog scoort in het GVVP. Maar ik kan daarbij aangeven dat de rotonde op die plek gewoon de allerbeste oplossing is. De meest veilige en ook daar geadviseerd wordt door het CRW, het Centrum voor Regelgeving voor Openbare Werken. De T-kruising die er nu is, die biedt in alle opzichten uitzichtbelemmering voor de fietser. De fietser wordt nauwelijks of te laat opgemerkt. Ik heb dat zelf een keer in het leven mogen ondervinden. Maar goed, de doorstroming, zoals ook door de ondernemers daar wordt bevestigd, zal daardoor verbeteren. Het verkeer wat linksaf moet richting Haps en dan in die bocht het verkeer wat tegemoet komt, moet voorgelaten worden. En dan heb ik het nog niet over de trein die regelmatig voor een een file zorgt voor auto's die dan allemaal linksaf moeten en dan kan het andere verkeer er nauwelijks nog doorheen. Dus een rotonde zal die doorstromen verbeteren.
Voorzitter, ik waardeer het. Ik doe het maar direct even, want dan hoeft dat niet in de tweede termijn, omdat de wethouder nu uitgebreid aan het antwoorden is erop. Maar overigens, mijn dank daarvoor. U doet er heel veel moeite om het mij nogmaals weer een keer uit te leggen. U zegt het zelf al, het is een smeltkroes van allerlei besluiten die we in het verleden hebben genomen. Mij puzzelt het altijd van waar heb ik dan in godsnaam dat besluit genomen. Maar even dan ten aanzien van die prioritering. Hè? Het verhaal wat u vertelt is goed, is helder en daar kan ik ook niks tegen inbrengen. Maar volgens mij kan ik me nog wel meer plekken in onze gemeente voorstellen waar zo'n soort situatie aan de orde zou zijn. Ja. Hè? Of dat u zegt van nou, deze staat zo hoog in het GVVP, die doen we als eerste en dan hebben we een soort van rangorde met elkaar bepaald. Dat was eerder mijn vraag, want ik ken al wat meer van die plekken. Van waarom die? En waarom niet een ander? En wie bepaalt dan dat deze nu aan de beurt komt en niet die ander? Dat was eigenlijk de strekking van de vraag. Ja.
Nou, dat bepaalt de Raad. En waarom denken wij dat dit een redelijk voorstel is wat we aan de Raad voorleggen? Dat is omdat die en hoog scoort in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. En er zijn dus verschillende criteria, die kunt u nakijken, op basis waarvan deze plek die scores heeft gekregen. En dus ten opzichte van andere vrij hoog scoort. Maar ook omdat we hier nu de mogelijkheid hebben om werk met werk te maken. Die hele weg moet eruit. En wat we doen is in feite dit gebruiken om kosten te drukken. We hebben het nu over 330.000 euro of 320. Daar gaat de subsidie nog vanaf die we krijgen omdat we het verkeersveiliger maken. Er blijft netto iets van 140.000 euro over die het ons dan in werkelijkheid kost. Maar het zou, als wij nu geen onderhoud hadden, geen reconstructie, dan praat je gauw over rotonde die 5-6 ton kost. Dus waarom nu? Omdat we het nu kunnen combineren en daardoor een stuk goedkoper kunnen. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Dat is vooral, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Wat wij doen is in overleg met de bedrijven, maar ook met omwonenden, kijken hoe wij zo slim mogelijk, met zo weinig mogelijk overlast, maar het zal niet te voorkomen zijn, deze werken kunnen maken. En dan hebben we ook voor tijdelijke voorzieningen met omleidingsborden, wat ook maar al niet te bedenken valt. Wij investeren om dus die overlast zo beperkt mogelijk te zijn. En natuurlijk moet het bedrijventerrein bereikbaar zijn, maar het zal niet altijd kunnen zonder dat men daarvoor wat moet gaan omrijden. Maar dat doen we in overleg met die ondernemers en ook met de omwonenden. En natuurlijk zorgen dat de begraafplaats bereikbaar blijft. Twee verschillende rotondes. Ja, we hebben inderdaad bij het Shell station een rotonde liggen waar de fietser niet in de voorrang zit. Maar dat komt omdat op die rotonde er veel meer verkeer zit. En daar tot onveilige situaties zou leiden als we daar in deze situatie de fietser wel voorrang zouden geven. Maar op alle andere rotondes binnen de gemeente Kuik, binnen de Bodekom, vinden we het belangrijk dat de fietser in de voorrang zit. En dat wordt ook zo voorgestaan door de Fietsersbond en door het CROE. Alleen die ene plek niet, maar dat heb ik eigenlijk uitgelegd waarom dat zo is. Even kijken, de ingedeukte fietspad, dat heeft te maken met, we willen die rotonde die past binnen de bestaande eigendomsgrenzen. En die fietspaden die kun je binnen dat bestaande wegprofiel, binnen die bestaande eigendomsgrenzen kun je realiseren als je hem wat bijbuigt. Dat is niet nadelig voor de verkeersveiligheid, maar dan past het goed binnen onze eigen eigendomsverhouding. De toelichting op de hogere kosten van deze ten opzichte van de grote straat Hapsebanen, die zit hem hierin dat die van de Maasboulevard, zoals u zegt, ik neem dat zonder meer aan, heeft iets van €260.000 gekost. En deze die kost €320.000, maar we zijn wel 5 jaar later. Dus dat heeft dus ook een stuk inflatie heeft daarmee te maken. Maar ja, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je de werken kunt combineren. Ik kan van hieruit niet overzien wat er zeg maar, van de bestaande inrichting, zoals die nu is, nog gebruikt kan worden in de toekomstige inrichting. En dat heeft natuurlijk allemaal effect op de kosten. En nou, die vraag van u over bedrijfsterrein heb ik net beantwoord. Ik denk dat ik ze allemaal gehad heb, voorzitter.
We zullen het weten. Meneer Hendricks? Niet. De heer Gertsen? Niet. De heer Graat niet. De heer Krauwers niet. De heer Barten niet. De heer Maagmeijer? De heer Poel? Niet. Dan sluit ik de beraadslaging. Stel vast dat dit stuk doorgeleid kan worden. Als een A, een B of een C stuk. A kan ik door als een A stuk. Dank u wel. Dan hebben wij een ingelast agendapunt wat niet op de agenda staat, maar ik geef het woord aan de heer Poel die een korte vraag wilde stellen. Er is vooraf contact geweest met het college zodat de heer Stoffels beschikbaar is voor de beantwoording. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, even voor de collega's en voor de luisteraars of misschien op dit moment weer kijkers thuis.
Nou, nee hoor.
Wordt neergeknikt, dus het zijn luisteraars. Ik ontving gisteren een bericht aangaande het gebouwenbeheerplan en de daarin gereserveerde budgetten voor het onderhoud. Een bedrag groot voor de archiefdienst. Voor 2013 van €14.230 zou volledig op zijn, terwijl er geen gebruik van is gemaakt. Dit terwijl de club nog op basis van dit bedrag offertes had aangevraagd voor dubbele beglazing. VAT heeft een mail ontvangen dat het budget in zijn geheel is uitgegeven aan andere zaken. En voor calamiteiten werd zelfs vooruitgelopen op een budget voor 2014. De vraag is dan ook concreet of het gereserveerde bedrag geheel wordt doorgeschoven naar 2014. Of dat dit wordt afgeraamd en dus verdwijnt. Dit roept mede in verband met nog de vaststellende najaarsnota van de week de vraag op, met name of dit soort, ik noem maar even, geoormerkte investeringen niet uitgevoerd worden omdat het geld ook aan andere projecten besteed wordt. Anders gezegd ontstaat een beetje het gevoel bij ons van wie het eerst komt, wie het eerst maalt en is het geld op, dan besteden we het niet meer. En op deze wijze kunnen er mogelijk nog meer begrote investeringen zijn bij andere instanties die nu achter het net vissen. Is dat dan zo? En zo ja, welke zijn dat? Dat waren eigenlijk de concrete vragen die ik hier aan de orde wilde stellen en daar wat duidelijkheid over vragen. Dat was het, voorzitter. Is het voor de collega's ook duidelijk? Oké. Okay.
Wethouder.
Ja, dank u wel. Op zich begrijpelijke vragen, maar er is, laat ik zeggen, misschien even iets hoe het gebouwenbeheerplan werkt. We hebben daar een groot aantal gebouwen zitten waar allerlei werkzaamheden voor zijn gepland. Daar hebben wij in september 2012 ook een voorstel voor aan uw raad voorgelegd. En daar is ook toen besloten dat we geen 100% maar 75% van het toen berekende bedrag dat we dat beschikbaar willen stellen voor de jaarlijkse storting in de voorziening. En 80% wat betreft de kleine onderhoud.
Volgens mij was het september 2013, heb ik begrepen.
Nee, september 2012.
2012? Ja.
Okay. Ik heb een stuk bij me. En dus, maar die opsommen van alle werkzaamheden wil nog niet zeggen dat, zeker niet gezien die bezuiniging die daar ook nog op is afgesproken, dat dan ook precies die werkzaamheden die in enig jaar stonden, dat die ook in dat jaar moeten gebeuren. Je zult steeds, omdat je moet die flexibiliteit hebben, je zult steeds moeten kijken wat op dat moment hardst nodig is. En natuurlijk komt het wel een keer aan bod wat je in dat voorstel hebt aangegeven, maar het kan best zijn dat het een of het ander jaar daar wat verschuivingen zit. En in dit geval bij het fotoarchiefdienstgebouw, er is overigens wel heel goed overleg geweest met de mensen van de fotoarchiefdienst, was aanvankelijk de bedoeling dat dit pand verkocht zou gaan worden. Dat het tijdelijk bestemd was voor de fotoarchiefdienst. En in dat licht bezien zou er alleen maar wat onderhoudstechnisch, wat conserverend werk worden gedaan, waaronder schilderwerk. Maar dus geen extra dingen als isolatie of zeg maar, het opwaarderen van het gebouw. En inmiddels weten we dat de renovatie in zicht is gekomen, dat het college het gebouw definitief heeft bestemd voor de fotoarchiefdienst. En dat is via een openbaar raadsinformatiebrief aan uw raad is dat bekendgemaakt. Tegelijkertijd is aangekondigd dat in 2014 de renovatie als project wordt aangepakt, dus samen met de renovatie van het gebouw Maastricht 17. En dat is ook de reden waarom wij in 2013 algemeen schilderwerk niet hebben uitgevoerd. En ook niet het onderhoud aan het schuurtje wat gepland was en onderhoud aan de dakgoten. Het zijn allemaal werkzaamheden die bij een naderende renovatie beter niet kunnen worden uitgevoerd. En nogmaals, daar is ook met de fotoarchiefdienst overleg over geweest. Dus we hebben het plan om in 2014 zeg maar, een renovatieplan te gaan opstellen, wat we ook zeker aan uw raad zullen voorleggen. Want sowieso zal erin worden meegenomen dat wij van al die opeenvolgende jaren dat er zeg maar, onderhoud gepland was, dat we dat willen gaan clusteren. Dus zeg maar, naar voren gaan. En dan nog zal het de vraag zijn of we genoeg geld hebben. Want inderdaad, wij hebben ook het plan om kozijnen te gaan vervangen. Omdat we allemaal weten dat de stalen kozijnen erin zitten. Op enkele last natuurlijk niet meer van deze tijd is. En een ongelooflijke dure post veroorzaakt op de energierekening. Dat we die gaan vervangen door geïsoleerde beglazing en goede kozijnen. Maar het kost wel €52.000. Ik geef er maar mee aan dat wij dat renovatieplan zullen gaan opstellen en dat in de raad zullen voorleggen. Maar dat is dus de reden waarom dat nu niet is uitgevoerd.
Meneer Poel?
Ja, een paar dingen, voorzitter, en dan houden we hem op. Kijk, het verhaal van de wethouder is duidelijk, de beantwoording is duidelijk. Maar schijnbaar is die communicatie toch niet zo helder verlopen, anders had men ons dit niet voorgelegd. Hè, want u zegt van, dit is met het VAT gecommuniceerd, nou prima. Maar schijnbaar is het zo overgekomen. En ik denk dat dat mede gebaseerd is op het feit dat er gewoon op basis van ambtelijke input offertes zijn opgevraagd. Dus dan wek je de verwachting van, hé, hey, wij gaan offertes aanvragen voor dubbelglas. Dus die €14.000 wordt besteed voor 2013. Wat dus nu achteraf niet het geval is. Ik vind het in ieder geval prima dat u zegt van, wij gaan dat breder bekijken voor 2014. Komen daar bij ons op terug. Dat is ook een beantwoording van de eerste vraag dat het geld niet op is. En voor wat betreft, of dat het geld wel op is, maar dat het in ieder geval niet, laat ik zo zeggen, dat het opnieuw aan de orde komt en besteed kan worden, dat het niet weg is. Maar dat is meteen mijn bruggetje naar de tweede vraag van, god, zijn er nog meer instanties die wellicht ook die verwachtingen hebben en nu bedrogen tussen aanhalingstekens uitkomen in 2013. Want dan zou ik alleen maar aangeven van probeer dat, als er nog meer gevallen zijn, in ieder geval op de juiste wijze te communiceren. Dat de mensen niet het idee hebben van, hé, hey, er zit nog wat in een potje wat er niet meer is. Dat is het enige wat ik mee wil geven.
Wethouder.
Ja, twee dingen. Ik zeg toe dat wij nogmaals met de VAT contact zullen opnemen, omdat ik me inderdaad kan voorstellen dat, omdat meneer Verte gevraagd heeft, in de veronderstelling is dat zou gebeuren. Het was volgens mij gecommuniceerd, maar ik neem de tip mee en we gaan met die mensen nog een keer om de tafel zitten. Het tweede, andere gevallen zijn mij niet bekend. Dus, ja.
Goed, dank dat u in ieder geval even bereid was deze vraag te beantwoorden. Dan gaan we verder met de agenda. En dan komen we bij agenda punt 6. Voorstel in zaak het vaststellen van diverse verordeningen binnen de fysieke leefomgeving. Daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, wethouder Baudet. En ik ga over deze kant. En meneer Zendega, ik geef u het woord. Namens uzelf of ook namens uw buurman? Ja, dat is een beetje dagkoers.
Namens onszelf.
Dus vraag het maar.
Dan melden we het al.
Nee, goed. De heer Zendegani namens de fractie van de PvdA. Gaat u gaan.
Dank u wel. We hadden eigenlijk maar twee vragen. En dat, die twee vragen gaan allebei over bomenverordening. Er staat ergens dat er een groene kaart wordt opgesteld samen met een register. De vraag is, wat voor invloed heeft nog de raad op de inhoud van deze kaart en het register? Kunnen de raadsleden nog voorstellen doen voor het toevoegen of verwijderen van bomen uit het register aan die kaart? Dus de ene vraag, even kijken, die tweede ging over kapverbod. Nou, er stond iets hier, ja, wij vonden het een beetje vreemd overkomen. In artikel 3 kapverbod, hier wordt aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning beschermde bomen te kappen. Maar daarbij wordt gezegd dat het bevoegd gezag ontheffing kan verlenen van het kapverbod zonder vergunning. In hetzelfde artikel wordt ook aangegeven wanneer en waarvoor het kapverbod niet geldt en dus men zonder omgevingsvergunning kan kappen. Dus voor het kappen heb je of een vergunning nodig of geen vergunning. Nou, de vraag is, waarom is er dan een ontheffing opgenomen in de verordening? In de verordening zijn de grenzen duidelijk aangegeven. Er is aangegeven in welke gevallen wel en in welke gevallen geen omgevingsvergunning nodig is. Dan is de vraag, waarom dan een ontheffing? Laat dit verhaal van ontheffing tenminste onderdeel zijn van een vergunning en niet losstaand. Als je toch de ontheffing wil gebruiken, wat zijn de voorschriften van de ontheffing? Waar moet men aan voldoen om deze ontheffing te krijgen? Dat wordt niet in de verordening aangegeven en dat creëert onduidelijkheden. Dus graag nader toelichting naar aanleiding van ontheffing. Wat ons betreft mag het woord ontheffing in de verordening overal geschrapt worden. Bedankt.
De heer Haagmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wel licht iets over het kapverbod, daar kom ik zo even op. We hebben wat dat betreft rondom de bomenkwesties diverse zaken die de situatie goed regelen. We hebben kapvergunningen, we hebben een monumentale bomenlijst. Waardevolle beschermde bomen, houtopstanden, noem maar op. Dat is er ook allemaal wel. En in die zin betekent het ook dat er redelijk bescherming is voor het een en ander. Het gaat om de handhaving, iedere keer weer. En daarin zal ook de gemeente voorop moeten lopen en niet zijn eigen beleid doorkruisen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Schuttersweg, wat die commotie die daar ontstond en wat naar ons idee had voorkomen kunnen worden. Ten aanzien van het kapverbod, artikel 3 en 3a, wat daar staat, dat is op zich wel helder. Maar we zoeken eventjes naar, hier wordt gezegd, je mag alleen maar, het is verboden zonder omgevingsvergunning, beschermde houtopstand te vellen enzovoort. Dat is allemaal prima. Je zou je ook kunnen voorstellen dat er in deze verordening een beleid zou kunnen een artikel zou kunnen worden opgenomen dat je stukken houtopstand doorgeeft naar mensen om die zelf te beheren. En uiteraard onder de gemeentelijke jurisdictie, maar dat zou in dit geval hierin wel opgenomen kunnen worden. Ik zie dat hier niet. Maar het is ook vorige raadsvergadering ook een keer aan de orde geweest. Dat een manier zou kunnen zijn waarop je twee vliegen in één klap slaat. Je hebt minder kosten en je kunt mensen laten profiteren van de houtopslag. Graag even een antwoord op.
Fractie van D66? Niet. Fractie van ABC, niet. PLC, de heer Jeuken, gaat u gang.
Voorzitter, het is voornamelijk een technische aanpassing en sluit met de achtneming van niet op bezwaar bij de PLC.
Kort en krachtig. VVD niet. CDA de heer Hendricks.
Ja, voorzitter, de enige vraag die we hier dan toch bij stellen, want we krijgen het stuk aangeboden, het is ook de moeite waard dat we er serieus naar kijken, al viel dat niet mee in dit geval. Zitten er beleidswijzigingen in, ja of nee? En wat wel grappig is, toch eventjes om te melden, dat het college meldt dat dit stuk echt voor de burger geschreven is. Dus daarom heeft het college primeur, ze hebben bijna aan het eind van de periode een stuk voor de burger geschreven. Ik wil u daarmee feliciteren.
Wethouder, aan u het woord.
Ja, ik proef enige cynisme, is jammer. Naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn. Dit was ook een grapje hoor, enige. Volgens mij kijken jullie boos of wel.
We zijn toch onder ons, want we hebben geen publiek. Dus we worden niet uitgezonden en we worden niet opgenomen, dus... Maar ik stel voor dat we toch gewoon verder gaan.
Nu ik dat weet.
Gaat u verder.
Even terug waarom dit opgesteld is. We lopen natuurlijk een risico dat op het moment dat je verordeningen op een wat andere manier vormgeeft, dat met name ook de inhoudelijkheid van die verordeningen ter discussie gesteld wordt. Dat is per se niet de bedoeling geweest ook. De bedoeling is om een stukje, en dat staat ook keurig netjes in de samenvatting, om het werkproces te optimaliseren en beter bij de logica aansluit van de burger. Dus er zit geen beleidswijziging in, staat ook volgens mij vermeld in mijn stuk, geen beleidswijziging. En we hebben ook geen opdracht gekregen, laat ik het anders formuleren, van de Raad om verordeningen inhoudelijk aan te passen. Dus, en dan kom ik ook een beetje op de vraag van zowel van PvdA als GroenLinks. Ja, los van het feit van wat ik bij van uw voorstel vind, ja, die discussie hebben wij niet gevoerd. Dus ik kan er ook geen antwoord op geven of het wel zinvol of niet zinvol is, want dat is niet ons doel geweest. Kijk, als u zegt van ik wil graag die discussie starten, ja, dan is dat natuurlijk u vrij om dat te gaan doen. Maar dit is alleen maar, werd ook aangegeven, een technische aanpassing passend binnen een bepaalde verordening en niet meer dan dat. En dus de discussie laat ik eigenlijk wat dat betreft graag aan u.
Meneer Hagemeij.
Nou ja, gewoon om aan de hand van dit onderwerp toch even dit mee te geven in uw gedachtenvorming verder. Wellicht komt er nog eens ergens, landt dat nog eens ergens, want het leek ons ook in de vorige raadsvergadering er kort over gesproken een goed idee om met name die houtopslag om dat uit te besteden, om dat verder vorm te geven. Dus in die zin dan toch maar even meegegeven als een reminder.
Nee, u mag mij alles meegeven en dat stel ik ook op prijs. Alleen op dit moment kan ik daar niet zoveel mee. En dat wil ik alleen aangeven. En mogelijk op een ander moment. En ja, dat zijn wat inhoudelijke opmerkingen, inhoudelijke discussie die dan eventueel gaat voortvloeien. Nou, ik denk dat op dit moment, dat tenminste niet verstandig is. Ik denk dat we het op deze manier moeten vaststellen. De meeste fracties die hebben dat ook als zodanig behandeld. Dus de inhoudelijkheid zeg ik van mogelijk om een andere keer. En dan kunnen we daar met elkaar over praten.
Ik kijk de commissie rond. Wil iemand nog het woord voeren? De heer Van den Burgt.
Ja, dan moet ik misschien nog even op naar aanvulling van de vraag van de PvdA over criteria ontheffing. Het voorstel was, APV gaat er gewoon, het gaat uit de APV en het was een aparte bomenverordening. Waarin de APV stond wel een apart artikel over criteria ontheffing. En die mis ik dan eventjes, als het gewoon de bedoeling was, 1-op-1 van APV hier naartoe. Mis ik even artikel 413 APV oud, zou ik maar eventjes zeggen. Dus wellicht ook eventjes... om daar eventjes op antwoordniveau even naar te kijken.
Dan wordt het heel technisch, hè? Dan ja, haak ik echt daarom. Af, laat het duidelijk zijn. Maar dan stel ik voor om de vraag even netjes op een mail te zetten, zodat wij bij de beantwoording van, of bij de verslaglegging, daar ook een goede antwoord op kunnen geven. Want
dat vinden wij akkoord. Dat doen we.
Ja, dus als je is goed, voorzitter, als dan de vraag even richting rivier wordt gemaild.
Dan maken we nu de afspraak, PvdA stuurt het. Ja, dat, en bij de beantwoording kunt u allemaal kennis nemen. Bij de,
ja. Ja?
Nee, helaas. Dan kan ik de beraadslaging over dit agendapunt sluiten. Dit kan doorgeleid worden naar de raad. Dat is een A, een B of een C-stuk. Ik hoorde iemand C roepen, maar nee? Nee? Oh, dan gaat het gelukkig. Als een A-stuk naar de raad. Dank u wel. Dan gaan we verder met agendapunt 7. Voorstel tot vaststelling van de verordening starterslening. Dat stuk is nagezonden, dat heeft u allemaal gehad. Ik zie niemand meeknikken. Ook daarvoor is uitgenodigd de portefeuillehouder, de heer Baudet. Nou, zal ik dan het CDA als eerste het woord geven?
Daar is natuurlijk erg blij mee, voorzitter, dank u wel. Nee, ook dit betreft de uitwerking van wat we eerder besloten hebben. Dus in die zin hebben we daar niks spannends in gezien. Het enige wat ik zou willen meegeven, u geeft een redelijk formeel stukje tekst onder het kopje communicatie en participatie. Nou, we willen natuurlijk dat dit, als mensen hierop zitten te wachten, een groot succes wordt. Dus laten we vooral uitdragen dat we deze faciliteit, deze voorziening hebben. En natuurlijk gaat u dat doen, maar dan wil ik u toch nog wel even meegeven. Ben voor deze voorziening ook ruimhartig in de communicatie naar buiten, zodat mensen weten dat het er is.
De heer Gertsen.
Ja, voorzitter, als we dan toch onder ons zijn, zonder kijkers of wat dan ook, toch ook even iets van onze fractie van het hart. Collega Hendricks die zegt het uitvoering van eerder genomen besluiten. Dat geldt ook voor besluiten waar je het niet mee eens bent en waar je tegen hebt gestemd. Is dat wij in ieder geval niet de behoefte hebben om ieder platform te zoeken nogmaals argumenten uit te wisselen van waarom je ergens tegen bent. Het is een democratisch besluit. Het was niet de onze, maar we conformeren ons wel aan de uitvoering van deze regeling. Tot zover.
Dank u wel. De heer Jeuken.
PLC bracht al in dat het ook zou moeten gelden voor de bestaande bouw. En gelukkig is dat er nu in voorzien. Wie het eerst komt, eerst gemaald. Het schoonbedrijf is van belang, maar versterkt door elkaar, door doorstroming. Bij een hoger en toegelaten maximumbedrag is er veel meer aanbod. De vraagprijs is natuurlijk niet de verkoopprijs. SVN Stimuleringsfonds, Volkshuisvesting, ondersteunt ook bestaande woningen onder de regeling te laten vallen. Het is een groot voordeel om bestaande woningen niet uit te sluiten. De punten gemeente helpt meer mensen, er is stimulering van doorstroming. Immers als een starter een bestaande woning koopt, zal de verkoper op zoek gaan naar een andere woning. Gemiddeld leidt dat tot 4 verkopen van woningen. Meer economische bedrijvigheid, werkgelegenheid in de gemeente. Dat was het punt van ons.
Dank u wel. De heer Van Boekel.
Ja, dank u wel, voorzitter. De laatste jaren is het erg moeilijk voor een starter om de koopwoningmarkt te betreden. Dat is dan een van de redenen waardoor de gehele koopmarkt weinig beweegt, welke ook gevolgen heeft voor de huidige eigenaren. De verordening die nu voor ons ligt, zal zeker bijdragen om de lokale woningmarkt weer in beweging te krijgen. We zijn blij dat bestaande woningen die nu ook in het voorstel zijn opgenomen. Hiervoor hebben we ook destijds sterk gepleit. De financiële gevolgen voor de gemeente zijn zeer beperkt. Met een kleine investering kan veel bereikt worden. Met een jaarlijkse kostenpost van €15.000 hopen wij dat het budget van 3 ton snel bereikt zal worden. Wij zien in dit goede voorstel alleen maar winnaars. Dank u.
De heer Van der Hoogen.
Ja, ik wil voorzitter. Ja, dualisme werkt. Dat is eigenlijk onze conclusie. We hebben in de vorige commissievergadering daar duidelijk over ons geuit dat ook voor starters voor bestaande woningen moet gelden. Nou, dat is keurig in het voorstel opgenomen. Dus we zijn er alleen maar blij mee.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we hadden in eerste instantie een iets ander beeld over hoe we dit zouden willen doen, met name voor de nieuwbouw. Maar we kunnen hiermee leven, dus wat ons betreft mag het zo doorgaan.
Meneer Poel?
Ja, ik heb nog wel een vraag. Maar alvorens ik die vraag kom, ik vond het wel leuk dat de heer Gertsen die opmerking maakte. democratische processen. Maar volgens mij hebben we het dan weer over appels en peren. En als we het over appels en peren hebben, hadden we een eerdere discussie in 2010, waar ook democratische processen aan vooraf waren gegaan. En toen zag ik u anders besluiten. Maar dat even terzijde. Dit is in de vorige raadsvergadering besloten. Wij hadden daar ook onze opmerkingen. Toen hadden wij dezelfde mening als de VVD aan die zijde. Maar dat laat onverlet dat als nu de uitwerking komt, dan moet je daar gewoon ook democratisch en positief naar kijken. Maar wij hebben toen wel de vraag gesteld, en ook anderen hebben de vraag gesteld, van God, kan het wel uit de BGE? En toen heb ik volgens mij nog een poging ondernomen om de betreffende wethouder, die er volgens mij nu ook niet meer is, daar nog een antwoord op te laten geven. Dus in die zin zou ik die vraag toch nog, want het staat in stuk, hè, van dat het uit de BGE betaald wordt. En eigenlijk staat die vraag nog open. Want op het moment dat het niet zou kunnen, dan zit er wel een gat in het voorstel. Dus vandaar dat ik toch weer even die vraag bij deze wethouder neerleg, in de hoop dat hij mij dat antwoord kan geven.
Wethouder. Natuurlijk kan ik het antwoord geven, maar ik ga eerst even naar de heer Hendricks toe. Met betrekking statusleningen communiceren, ja vanzelfsprekend. Hè. We nemen dat met elkaar, dat besluit. En vervolgens gaan we dat ook communiceren, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Laat het duidelijk zijn, we maken er ook geen onderscheid in, want dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Dus we gaan naar buiten toe. En op het moment dat ik nu mensen spreek, dan zeg ik ook dat die statuslening eraan komt. En de ene is daar blij om en de andere is daar nog blijer om het zo maar te zeggen. Dus mogelijk dat het mensen inderdaad helpt om een woning te kopen. Mag het uit de BG? Het antwoord is ja. Want het antwoord was impliciet al gegeven, want als het niet uit de BG mee had gekomen, hadden we dat ook niet voorgesteld. Dus het mag uit de BG. Is ook afgestemd met mijn collega Jeroen Joon, voor de zekerheid, dan weet u dat ook even. Ja, misschien wel, maar het was van tevoren, die vraag was gesteld in de vorige bespreking in de raad. En daar hebben we nog een keer serieus naar gekeken en dat antwoord is volmondig ja.
Ik kijk de commissie rond. Iemand in de tweede termijn het woord? Niet, dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad als een A-stuk. Akkoord. Dan gaat het zo gebeuren. Dan gaan wij verder met agenda punt 8. Het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Kraaienbergse Plassen Waterpark Dommelsvoort. En het gaat om een reparatie. Portefeuillehouder de heer Baudet.
Het is een correctie. Portefeuillehouder is de heer Joon, maar ik neem zijn taak waar. Dat wil ik even bij deze even gezegd hebben.
Ja, dan dat staat verkeerd op de agenda, maar dank voor de correctie. Meneer Poel, aan u het woord.
Kort, het is een reparatie op basis van ingediende beroepen en procedures. Daar lag een uitgebreide zienswijze en dat had denk ik te maken met dat hij die advocaat zoiets heeft van nou laat ik maar voor de zekerheid dan nog een zienswijze tegenaan peren aan €300 per uur. maar goed, hij stelt dan wel de cruciale vraag, want het had te maken met die hogere grenswaardevaststelling en inhoudelijk had hij wel een punt dacht ik. Dus ik was in die zin benieuwd hoe loopt dat gezamenlijk op en mocht het zo zijn dat dat nadelig uitpakt, maar ik weet niet of u het antwoord paraat heeft. Wat betekent dat voor dit? Betekent dat je nog extra maatregelen moet nemen en dat het dan kostenverhogend is? En een tweede is, dat had te maken met dat die weg nu achter Rode Voort nummer 3 was het geloof ik, doorloopt. En volgens mij hebben wij daar in het verleden ook discussie over gevoerd met die meneer die daar die zorgboerderij heeft. En dat had toen ook te maken met die weg voorlangs en achterlangs en beknelling van zijn terrein en dergelijke. Hoe zit dat? Want toen hebben wij dat aan de orde gesteld in de commissie en toen zou daar die meneer tegemoet gekomen worden om dat op te lossen. En wordt dat nu achterhaald door deze aanpassing? Dus daar had ik graag een antwoord op, voorzitter.
De Hagemeijer niet. De heer Van den Hoge?
Nee, we hebben eigenlijk ook geen aanvullende vragen. Ik dacht juist met die reparatie dat het bezwaar van die meneer is tegemoet gekomen. Oké, dat is de vraag. Ik dacht dat je het weer opnieuw ter discussie wilde stellen.
Nee.
Dat is dan daar. Oké. Verder wij geen.
De heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter.
Ook wij onderkennen de noodzaak voor herstel en reparatie. Wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel, maar we hebben in feite dezelfde vraag als de Partij van de Arbeid. Kunt u ons inlichten over de ontwikkelingen rondom de groene spul? En kunt u ons op de hoogte brengen van de stand van zaken tot nu toe? Dank u wel.
De heer Graat.
Dank u wel, voorzitter. PNC heeft enkele vragen en dat betreft de woonzorgboerderij van de Groene Spil. Hij geeft aan dat het zeer moeizaam verloopt met de gemeente. Kunt u de stand van zaken aangeven hoe dat het op dit moment is? Wat zijn de beroepszaken, het autobedrijf, de waterloop? Dan tevens zit daar aan de Hoefseweg 2 een agrarisch bedrijf en die zou nu toestemming krijgen als gemengd. Wat verstaat u onder gemengd? Wat er nu regelmatig in zit is een gravity spuiterij, een opslag van beelden, een opslag van laminaat. Verstaat u dat onder gemengd of hoe zit dat nu? De rode spil die wil ook gemengd hebben. Eventueel ook nog Hoefseweg 1, die champignonkwekerij. Hoe is het daarmee gesteld? Dat zijn de eerste vragen.
VVD niet, CDA, de heer Hendricks.
Ja, een paar vragen, voorzitter. Ook meer even over het proces en het hoe en waarom. De omissie van de weg achter Rodevoort 3 is meermaals een eerdere zienswijze en inspraakreacties aangegeven, toen niet gecorrigeerd, tenminste. En de vraag is eigenlijk waarom nu wel, want als het goed is was het eerder bij u bekend dat die weg over het land, over het perceel ging van de bewoner van Rodevoort 3. Daarnaast moet ik toch even van het hart, we zien de laatste tijd, of lijkt het een trend te zijn dat we af en toe wat bestemmingsplannen moeten repareren. Nou kunnen altijd fouten gebeuren, hoor. Dat is menselijk. Ik zal de laatste zijn die dat niet zal accepteren, maar het komt nu een paar keer voor. Dat is op zich geen goede ontwikkeling natuurlijk. Dan een vraag, waarom komt u eigenlijk nu met deze reparatie, aangezien de Raad van State nog wel een uitspraak moet doen? Daar zou natuurlijk nog iets uit kunnen komen wat u ook nog moet repareren, of niet, maar waarom wacht u daar niet op? En wat ik echt absoluut niet begrijp is nou hoe het zit met die hogere grenswaarden, die 48 en die 50 dB. Kunt u daar eens wat licht over laten schijnen? Dank u wel.
Wethouder, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, laat ik beginnen met de groene spil, want volgens mij heeft iedereen daar vragen over. Wij zijn al heel erg lang in onderhandeling met de ondernemer van de groene spil. En dat is een heel moeizaam proces, helaas. En hoe dat komt, ja, dat is meer een constatering. En wij praten regelmatig met elkaar, tenminste, we hebben regelmatig met elkaar gesproken. Het is nu weer een tijd stil geweest, omdat wij zitten te wachten op aanlevering van spullen met betrekking tot eventuele wijziging voor welke bestemmingsplan dan ook. Dan is uiteindelijk toch de initiatiefnemer die inderdaad moet initiatief nemen. En die laatste stap wordt niet gezet, zodat wij verder ook niet verder kunnen. En, dus dat blijft lastig. Dat heeft nadrukkelijk in ieder geval mijn aandacht. Maar ik kan iemand er niet met zijn haren erbij slepen. Uiteindelijk zal iemand zelf dan tot werkzaamheden komen. Op het moment dat wij niks meer ontvangen, dan wordt het lastig. En in die situatie zitten wij. En wij willen daar graag verder mee. Maar op dit moment is het niet aan de orde.
Interruptie, voorzitter. De groene spil is bereid om alle medewerking te verlenen. Tenzij de gemeente die bestaande weg die er nu ligt af te sluiten en een omleiding te maken voor de Groene Spil. De Groene Spil wil achter zijn bedrijf om wel naar zijn eigen trein gaan. Maar dan moet de rest van de nu bestaande weg voor alle autoverkeer afgesloten worden. En dan wil ik per se wel meewerken.
De discussie hebben we al gehad. En we zijn er ook uit. In zoverre is de weg ook, de toegangsweg richting hotel, ook aan de noordkant van de Groene Spil geleid. We hebben afspraken gemaakt met het verkeersluw maken van de weg. Dus wat mij betreft is er helemaal geen discussie als we praten over de verkeersontsluiting. En ik wil deze discussie hier ook niet overdoen, laat ik daar duidelijk in zijn. Die discussie die hoort thuis bij de initiatiefnemer met betrekking tot de groene spil. En hij kan elke dag bij mij aan de deur aankloppen op het moment dat hij met het proces verder wil. En ik vind, en dat is echt aan hem, laat dat heel erg duidelijk zijn, het is niet aan ons als iemand mocht denken van de gemeente werkt tegen. Dat is niet aan de orde. Wij willen graag verder met het betreffende ondernemer. Hè, maar uiteindelijk zal hij het zelf moeten doen.
Waarom moet die weg dan verkeersluw gemaakt worden? Als er een nieuwe weg komt te liggen, kan hij toch helemaal afgesloten worden?
Ja, ik heb al aangegeven, dat is een discussie die ik graag met hem wil voeren. De discussie hebben we hier ook al gevoerd gehad. Verkeersluw, er zijn nog meer redenen om dat te willen. En als dat de enige reden is waarom hij verder geen initiatief is, maar volgens mij is dat niet zo, laat hij naar mij toe komen. En hij weet dat, mijn deur staat open en staat altijd open. Op het moment dat hij het initiatief niet neemt, kan ik ook niet verder met hem onderhandelen, even los van de details. Dat is ten aanzien van de groene spil. We hebben de situatie hoge grenswaarden. Ja, dat is altijd lastig. Je hebt een grenswaarde en dat is dan de voorkeursgrenswaarde. En vervolgens heb je de absolute grenswaarde. Nou, de voorkeursgrenswaarde mag je dan overschrijden. Ja, en in dit geval gebeurt dat dan ook met een 2 decibel. En dan hoef je, mag je maatregelen treffen die in verhouding staan tot het overschrijden van die grenswaarde. Nou, geconstateerd is dat de voorkeursgrenswaarde 45 dB is, als ik het zo uit mijn hoofd zeg, of 45 dB is. Uiteindelijk wordt hij met 2 dB verhoogd. Dat valt onder de 50 dB en vervolgens mag je dan bepalen, ga ik daar investeren, ga ik geluiddempende maatregelen treffen, ja of nee. Nou, dan ga je kijken, is het een afweging van welke investering moet ik doen om toch die 2 dB naar beneden te krijgen. En daar is de conclusie getrokken dat als die investering doet, dat die investering niet opweegt tegen het verlagen van 2 dB. En om die reden wordt 2 dB in dit geval als aanvaardbaar geacht. De situatie gemengd. Ja, gemengd is agrarisch inclusief een andere functie. Dat kan een bedrijf zijn, in welke zin dan ook, over het algemeen. Maar dan moet ik even de definitie echt van gemengd uit het bestemmingsplan halen. Die heb ik op dit moment niet paraat. Maar er wordt niet bij een bestemmingsplan gekeken wat er op dit moment aan de orde is. En wat dan? Dat hebben we natuurlijk vaak, die discussie. Ja, dan praat je over handhaving met betrekking tot het bestemmingsplan. Dit is zuiver en alleen, en dat wordt ook naar aanleiding van de discussie die heeft plaatsgevonden in de Raad van State, van werd het verstandig geacht om deze aanpassing te doen. En dit staat ook heel netjes, formeel juridisch is het dan verstandig. Dus om die reden is het meegenomen. Volgens mij heb ik ze zo gehad.
Interruptie. Er zou eventueel dan ook een garagebedrijf kunnen plaatsvinden. Maar dan moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dat is bij mij gemengd. Gemengd in agrarisch bedrijf wat er eigenlijk zit en eigenlijk niet zit. Dat wordt nu aangemerkt als gemengd.
Nee, het heeft niks met de bedrijven wat er op dit moment te maken is. Het is een juridische situatie waarnaar gekeken is van opzichte van de huidige situatie, het huidige bestemmingsplan, overstappend naar een nieuw bestemmingsplan. En vanuit die situatie wordt gezegd dat het verstandig is om de bestemming gemengd toe te passen en niet de bestemming agrarisch. Want op het moment dat je daar een procedure over kan krijgen, dan heeft degene die die procedure voert grote kans om daar zijn gelijk te halen. En dat moet je zien te voorkomen. Dus om die reden zeg van het is alleszins verstandig om dat op die manier te doen. Los van het feit welk bedrijf daar gaat komen. Want daar praat ik niet over. Wordt hier ook niet over gesproken.
Ik kijk de commissie rond. Iemand in de tweede termijn? Meneer Poel?
Nou, in die zin dat ik daar meteen even de vraag meeneem van de eerste termijn, want die had hij nog niet helemaal beantwoord. In ieder geval de vraag over de Rode Voort, dus daar heeft u een duidelijk en krachtig standpunt ingenomen. Dus dat signaal is voor mij ook duidelijk. Maar ik had gevraagd voor wat betreft die hogere grenswaarden. Op het moment dat die advocaat zeg maar verder gaat, en bedoel, ik snap het standpunt van de gemeente, ik snap het standpunt van die advocaat, maar het zou zover komen dat een raad van state zegt van ja, oh god, wacht even gemeente, je gaat iets te kort door de bocht, iets te makkelijk door de bocht. Dus toch nog extra maatregelen, dat betekent extra kosten. Wat betekent dit voor het plan? Moet je iets aanpassen of zitten we dan in de kostensfeer tegen andere bedragen aan te kijken? Dat was eigenlijk een beetje de vraag van die andere procedure als deze.
Geeft u mijn antwoord.
Ja, dat antwoord moet schuldig blijven, want dat betekent echt dat het plan er als totaliteit bijgehaald moet worden. En wat voor effecten dit heeft binnen het totaal, durf ik geen antwoord op te geven. Als je daar echt een antwoord op wil hebben, en volgens mij kijkt u mij niet serieus aan, dan stel ik voor om dat via de G4 ook even bij het verslag te nemen. Want dan gaan we echt inhoudelijk het project niet meer zeer bestemmingsplan technisch gezien.
Ja. Iemand anders het woord? Niet? Dan stel ik vast dat dit stuk doorgeleid kan worden naar de raad. Dat is een A, een B of een C stuk. Ik hoor iedereen A. Het gaat door naar de raad als een A stuk. Dank u wel. Dan gaan we verder met agenda punt 9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan bedrijventerrein Kuik. Portefeuillehouder de heer Baudet. En ik begin met CDA de Hendricks.
Ja, dank u wel voorzitter. En misschien ogenschijnlijk wat standaard bestemmingsplan is het wat mij betreft toch niet helemaal, want we hebben toch wel de nodige zienswijze gehad waarvan er veel al dan niet deels gegrond zijn verklaard. Dat is op zich positief dat uw correcties op het ontwerp plaatsvinden, maar dat het er zoveel zijn is op zich niet per se een gunstig teken. Een vraag, u spreekt in de ambtshalve wijzigingen over het alsnog opnemen van parkeernormen uit de parkeernota. Dat had eigenlijk bij het voorontwerp al gemoeten. Is daaruit nog een bepaald effect te verwachten? Met andere woorden, betekent het nog iets? Komen er dan parkeerplaatsen bij? Moet die nog gesitueerd worden? Of niet? En toen het volgende, voorzitter. De inspraakreactie van de heer Van Grinsven. Dat brengt ons een beetje ook intern op een discussiepunt. Hij voert namelijk aan dat het niet duidelijk was dat dit bestemmingsplan ook voor hem van toepassing was. Als je kijkt naar de titel van het bestemmingsplan en je woont aan de Beerseweg en je valt er voor een deel in of bent belanghebbend, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. De reactie van het college, correct maar formeel, kan ik me ook voorstellen, maar is wat mij betreft niet afdoende. Je moet als burger maar weten dat het bestemmingsplan van bijvoorbeeld je achterbuurman wordt gewijzigd of dat je eigen bouwvlak niet goed is ingetekend. De vraag die wij daarbij eigenlijk hebben is, hoe is de informatievoorziening aan belanghebbenden bij bestemmingsplanprocedures aan de voorkant? Laat ik dat antwoord even afwachten.
VVD?
Nou, we kunnen kort zijn, we kunnen ons vinden in de ambtshalve aanpassingen en in de aanpassingen naar aanleiding van de ingediende zienswijze en gaan akkoord met de voorgestelde aanpassing van het plan.
Dank u wel. PLC de heer Graat.
Dank u wel, voorzitter. Belangrijk hier is de situatie van het Homburgterrein. De vraag is of we hiermee alleen maar bedrijfsvestigingen willen toelaten of zijn er ook andere mogelijkheden? Dat is onze vraag.
ABC de heer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Met dit veelomvattende plan worden een aantal bestemmingsplannen op één lijn gebracht. Algemeen Belang Kuik vindt dit een goede zaak. Met bijzondere aandacht hebben wij de inspraakreacties gevolgd en we zijn van mening dat beantwoording en afdoening goed gedaan is door uw college. Tot zover onze reactie.
Dank u wel. De heer Van der Hogen.
Ja, ik kan me eigenlijk voor het grootste deel aansluiten bij mijn vorige bij mijn collega's. Het is wat ons betreft kan dit door. Ik wil nog wel even commentaar geven op de opmerking van het CDA. Het is een omvangrijk plan. En als je telt dat het 8 zienswijzen zijn met, ja, zeg maar de Gasunie als een soort standaard zienswijze, dan vind ik het eigenlijk nog wel meevallen. En dan vind ik het een compliment waard dat er op een goede manier in wordt gegaan op de opmerkingen. Dus wat ons betreft kan het door.
Haag mij er niet. De heer Poel.
Ja, voorzitter. Dat geval van Grinsven, dat was inderdaad ook een vraag die bij mij opspeelde. Dat had te maken met het voortraject. Maar wat mij nog meer triggert in dit verhaal, en ik had gedacht dat D66 daar misschien toch wel eerder stil zou blijven staan, is de opmerking ook van de provincie in de brief van de provincie en de combi als het gaat om het, er staat ook in die brief, het kan wel leiden tot een uitbreiding van winkellocaties en afhaalpunten. Dan hebben we dus over de discussie, wat voor soort detailhandel, en dan hebben we dus de discussie over de grootschalige detailhandel en de volumineuze detailhandel, die je hier naartoe haalt. En dan zie ik bijvoorbeeld, en daar is volgens mij in het verleden ook al over gesproken, dat had dan het pand van Jette, waar een supermarkt wilde komen, dat ging naar de brug te ver. Maar vervolgens gaan we wel kijken naar mogelijkheden voor bedrijvigheid in dat pand. Ik kan me ook nog iets bij voorstellen, maar vervolgens trekken we dat breder naar Lange Beijert, Korte Beijert, Nieuwe Erven en noem maar op. Daar zitten natuurlijk dat soort locaties of dat soort bedrijven ook al gevestigd. Maar de vraag is of je dit soort bedrijven die ook in een centrum thuis zouden kunnen horen, bijvoorbeeld een fietsenzaak werd al genoemd, maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen een verlichtingszaak, die dan bijvoorbeeld ook daar gevestigd kan worden. Terwijl we net op dit moment aan de discussie beginnen of we dit soort, laat ik zo zeggen, detailhandel, ook al ga je het mooi inkleuren in woorden als grootschalig en volumineus, op dit soort terreinen toelaat. Dus ik vind dat wel interessant te horen, wethouder, hoe u daar nu verder mee omgaat. Er werd ook verwezen naar een artikel waarin dat wat nadrukkelijker zou zijn aangescherpt, maar ik heb dat artikel wel in de toelichting gezien, maar niet in de regels. Daar heb ik het al over gehad. Oh ja, dus die discussie, hè? Compact centrum Kuik en wat sta je toe in de periferie? Eigenlijk is dat dan ook de politieke discussie die je voert. En het verhaal van Timmers, dat heeft ook een hele voorgeschiedenis als ik dat lees. Maar wat betekent dat nu? Want ik merk, of ik zie dat u zegt van ja, het zijn en blijven bedrijfswoningen. En als er geen bedrijvigheid bij is, heeft ook nog twee percelen, dan is het jammer. Maar dan woont hij daar en geen bedrijf. Maar dat betekent dus ook, of niet, dat er handhavend wordt opgetreden. Terwijl daar wel wat investeringen zijn gedaan. Dus ik wilde daar ook graag wat nader toelichting of duidelijkheid over.
Aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk, veel zienswijze. Ik vind het inderdaad, ja, veel of elke zienswijze is er één natuurlijk. Als we met het buitengebied vergelijken, dan vind ik het nogal meevallen om het zo maar te zeggen. Kijk, je praat over een aantal industriegebieden die je bij elkaar voegt. En er is stiekemweg toch wel wat veranderd. Er is met name gekeken van hoe kan ik nou al die verschillende industrieterreintjes onder één grote noemer hebben. Ja, dan loop je risico dat mensen daar iets van gaan vinden. En dat op zich ook niet erg. En dat probeer je natuurlijk met vooroverleg zoveel mogelijk te voorkomen. Maar op het moment dat je uiteindelijk een formele fase ingaat, ja, dan ontkom je niet aan dat mensen hun een belang behartigen. En dat mag ook wat dat betreft. Dus het aantal, ik denk, ja, dat het meevalt. Maar dat is een persoonlijke mening. En u mag uw mening erop nahouden. Informatie vooraf. Dat is altijd lastig. We hebben gewoon de standaardmethode daarvoor dat we dat op een nette manier publiceren. Het is niet zo dat wij individuen, particulieren van tevoren waarschuwen van let op, het bestemmingsplan daar gaat aangepast worden of tenminste wordt geactualiseerd daar waar u woont. Dat gebeurt niet, laat dat duidelijk zijn. En op het moment dat je bestemmingsplan een bepaalde naam geeft, loopt het risico dat iemand niet begrijpt dat hij binnen dat bestemmingsplan woont. Dat klopt. In dit geval is dat misschien ook wel verwarrend. Dat is ook helemaal voorkomen zullen we dat niet kunnen. Je probeert dat wel zo goed mogelijk te doen. Alleen, ja, we praten toch over heel veel bedrijventerreinen en slechts een beperkt aantal woningen als je naar het gebied gaat kijken. Dus dat het de naam bedrijventerrein heeft gekregen is niet zo raar. Maar de vergissing is op zich ook begrijpelijk. Heel veel voorkomen gaat ons niet lukken 100% wat dat betreft. De mensen hebben, en dat is toch de uitgangspunt, ook een eigen verantwoordelijkheid. We proberen dat zoveel mogelijk te geven, die informatie. Alleen we zullen daar niet altijd in slagen. En dat is overigens nooit bewust, laat dat duidelijk zijn. Het Homburgterrein staat erin. Ja, dat is een bedrijventerrein. Niet meer en niet minder. En op het moment dat er iets anders moet gaan gebeuren, dat betekent dat er een bestemmingsplanwijziging moet gaan komen. Distributie, grote detailhandel, laat ik het zo maar zeggen, dat is makkelijker. Volumieus, bijna goed. Dat is heel jeus. Dat woord. Dan moet gedacht worden natuurlijk aan de ontwikkeling zoals die van Karwei en Fixit zijn. Wat ons betreft zijn dat, en wat mij persoonlijk betreft, zijn dat inderdaad vierkante meters die niet in het centrum zijn. U doelt dat meteen op een situatie bij het voormalige pand van Schijk bijvoorbeeld. Volgens mij moeten we daar ook van leren dat dat achteraf misschien wel niet zo verstandig is geweest. Vooral als we nu zien van wat er om ons heen gebeurt en hoe de detailhandel zich ontwikkelt. Dat is zeker niet de bedoeling. Dus het gaat echt om heel veel vierkante meters die gewoon in het centrum niet te realiseren zijn. En als dat als het maar enigszins past in het centrum, dan vinden we elkaar snel. En dan denk ik ook dat we vooral ruimte moeten gaan zoeken in het compacte centrum van Kuik.
Nippel?
Ja, ik denk dat we daar ook elkaar niet in misverstaan. Maar kijk, en nogmaals, ik ben ook best bereid om te kijken naar zo'n pand als Jette. Wat natuurlijk ook een blikvanger is als je Kuik binnenkomt. Althans, daar kun je wat realiseren. Maar vervolgens zie ik dat je het wat breder trekt naar Lange bij het Korte bij het Nieuwe Erf en noem maar op. Dus wat je al hebt, ga je op zichzelf nog mogelijk maken naar de toekomst toe. En nogmaals, je kunt praten over volumineus of grootschalig. Maar het betekent ook dat je inderdaad, wat je zegt, wat je bij Verschaik hebt. Hè, en dan noem ik inderdaad in de verlichtingssferen, dat je daar ook met vierkante meter zoiets zult creëren, terwijl je dat soort winkels ook graag in het centrum zou willen houden. Dus ik vind toch dat je daar, op het moment dat je gaat praten over het compacte centrum en wat je daar wil hebben, dat je dat wel degelijk ook bij dit soort bedrijventerreinen in de achterhoofd mee moet nemen. En ik heb het idee dat het nu iets te gemakkelijk gaat van, nou, we hangen er twee termen aan, hè, die moeilijke termen volumineus en grootschalig, en dan is het wel opgelost. En ik denk dat het in de praktijk, als je die mogelijkheid creëert, dat het toch best wel tegenvalt en dat we daar het paard achter de wagen spannen dadelijk.
Nou, ja, daar ben ik niet met u eens, hè, want volgens mij hebben we uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen. Je moet daar een bepaalde term voor vinden en het is met name de bedoeling, en ik noemde net al even de fixit-achtige bedrijven, de karwei-achtige bedrijven, dat je zulke soort ontwikkelingen daar gaat krijgen. Nou, dan praat je over misschien wel 2000 vierkante meter. Nou, er is geen pand in het centrum die 2000 vierkante meter realiseren. En daar gaat het eigenlijk om. En natuurlijk mag het niet strijdig zijn datgene wat daar is ontwikkeld met datgene wat in het centrum ontwikkeld. Maar volgens mij zit die strijdigheid er ook niet in. Dan praten we over timmers. Ja, dat is een bijzonder geval, laat ik zo maar zeggen. Kijk, we hebben de inspraakreactie ook gehad. En daar hebben we in het ontwerpbestemmingsplan zijn we daar op een bepaalde manier mee omgegaan. Nu is de zienswijze van dezelfde strekking eigenlijk als de inspraakreactie. Het zal u niet verbazen dat onze reactie op de zienswijze weer hetzelfde is als. Daar gaan wij niet uitkomen, helaas. We hebben getracht om daar op een goede manier uit te komen. We blijven verschil van mening houden. Dat heeft u ook geconstateerd. We hebben hier kunnen constateren. Dus ik ben bang uiteindelijk dat wij elkaar bij de Raad van State gaan terugzien. En kijken van wat dan de beste oplossing is. Dit is een puur, ik noem het toch maar juridische verschil van inzicht. En liever niet. Maar helaas in dit geval is daar niet aan te ontkomen, denk ik. Ik heb ze nu, dacht ik, allemaal gehad.
De heer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik blijf er toch een beetje wel mee zitten. Het antwoord is op zich helder. Het risico op inspraakreacties of zienswijze, ik bedoel, het kan alleen maar een voordeel zijn. Want we hebben ook situaties gehad waarin we erachter kwamen in deze gemeente, dat er jaren geleden bij een bestemmingsplanwijziging een bepaalde ontwikkeling gewoon niet is meegenomen, niet is gezien. En dan kom je daarna in allerlei lastige situaties, in wel of geen legalisatie kwesties. En ik ben het helemaal met u eens als u zegt, de burger heeft een eigen verantwoordelijkheid, die heeft hij ook. En daar komt het toch een beetje neer. En misschien zijn we, ik heb geen idee of we dan de enige gemeente zijn die hierover nadenken. Maar de eigen verantwoordelijkheid en aan de andere kant een stukje dienstverlening. Als het initiatief vanuit de gemeente komt om een bestemmingsplan te wijzigen, moet je dan niet alle belanghebbenden of de bewoners van binnen het bestemmingsplan informeren over die wijziging. En dan is de vraag, wat is informeren? Is dat dan een publicatie op de gemeentepagina? Is dat dan voldoende? Ja, ik heb geen idee hoe andere collega's erover nadenken, maar ik kan me zo voorstellen dat je zo'n aankondiging natuurlijk redelijk snel mist. Nou, is het dan aan ons om daar nog iets extra's voor te doen of niet? Want ja, je gaat toch een bestemmingsplan wijzigen en is iedereen daar dan op voldoende manier van op de hoogte gesteld? Als het ja, je eigen perceel of die van direct aanwonenden betreft. Ik vind dat toch wel een punt waar we het een keer over zouden moeten hebben eigenlijk.
Voorzitter, volgens mij is bij een milieu, wijziging van een milieuvergunning, bij je buren of bij je achterburen wel de verplichting om de omwonenden te informeren. Dus dat is even ter aanvulling.
Ja, nee, ik heb uw oproep gehoord, maar dat is natuurlijk aan de raad om daar zelf vorm en inhoud aan te geven. Dus, oké. De heer Van den Burgt? Oh, nee, ik dacht dat u vingers opstak. Nee, dan gaan we verder. VVD niet, PLC niet, ABC niet, D66, GroenLinks, PvdA.
Nou, heel kort, want anders gaan we de discussie herhalen en dat doen we niet meer op dit tijdstip. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal uit, voorzitter, op de inhoudelijke punten waar we het juist over gediscussieerd hebben. Het kan zijn dat ik mijn C-stuk, wat ik nu roep, al meteen, dat ik dat in de loop van de komende paar weken nog verander. Misschien wordt het wel een B-stuk, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik wil me nog wat nader verdiepen. Het kan zijn dat ik tussentijds, en dan zal ik een afschrift naar de collega's doen, via de mail nog contact opnemen om een aantal dingen helder te krijgen. En dan hoeft het voor mij geen C-stuk te worden. Maar vooralsnog wil ik hier toch inderdaad nog even op terugkomen.
Ja, laatste opmerking, even een reactie, dat stel ik voor. Als je nog vragen hebt, mail ze alsjeblieft, dan kunnen we kijken of we een goed antwoord kunnen geven. En dan kunnen we misschien van een C-stuk een A-stuk maken. Volgens mij heeft iedereen daar belang bij, of voordeel van. Dus graag. Maar ik had het idee dat u de enige was. Ja.
Nou, maar vooralsnog gaat het gewoon doorgeleid worden. De raad stel ik vast op basis van hetgeen ik hier gehoord heb. En wordt het als C-stuk geagendeerd. En als dat verandert, dan is dat in de orde van de raad gewoon van toepassing. Dan hebben wij agenda punt 10 aan het begin van de vergadering gehad. Gaan wij verder naar agenda punt 11. En dat is ter vaststelling het verslag van de commissie ruimte van 4 november. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Poel, gaat u gang?
Ja, voorzitter. Ik stel normaliter niet zo snel een vraag over het verslag. Of een opmerking over het verslag. Maar deze keer wel. Ook omdat ik de beelden heb nagekeken. En als je dat vergelijkt met wat er in het verslag staat, dan zie je net een essentieel ding. En dat ging natuurlijk over het nader bodemonderzoek, bodemverontreiniging, waar ik expliciet een vraag over heb gesteld aan de wethouder. Daar ook een antwoord op gekregen. Dat zie je niet terug in het verslag. Maar goed, daar hebben we dan de beelden nog achter ons om daarop terug te kijken. Maar wat mij veel meer interesseert, en de wethouder is er niet meer, is nu het vervolg. Hè, want ik ga niet dimdammen over of wij onvoldoende zijn geïnformeerd, bewust of niet dingen achtergehouden. Die discussie wil ik niet aan. Wat ik interessanter vind is dat na dat bodemonderzoek en wat erin is aangegeven, dat er overleg met de provincie en de eventuele saneringsmogelijkheden, of daar al stappen in zijn gezet. Zo ja, wat is de status ervan? Of niet, wanneer gaat dat gebeuren? Omdat ik in het kader van de helderheid over de verdere procesgang daar wat over wil weten. En dat wil ik eigenlijk meegeven in aanvulling op deze natuurlijke richting wethouder.
Maar dat is naar aanleiding van, en we stellen hier het verslag vast. En u heeft textueel een eerste opmerking gemaakt.
Ja. Nou,
daarvan hebben wij vastgesteld dat daar waar de tekst aangepast moet worden, dat dat gebeurt. Maar u verwijst naar de beelden. Dus
ik verwijs naar de beelden, dat is handiger.
Ja. En naar aanleiding van heeft u nu een vraag gesteld.
Maar de wethouder is
er. En de wethouder is er niet. Dus ik hou u toch dringend te verzoeken om uw vraag op een andere wijze, manier bij de wethouder te laten komen. Ja? Dan stellen we het verslag.
Meneer Poel had de opmerking, maar ik had een vraag aan de commissie eigenlijk. Want de conclusie. die vind ik op zich op zijn minst opvallend. Want in de conclusie staat dat het commissie een meerderheid van mening is dat het ontwerp bestemmingsplan niet in procedure kan worden gebracht, terwijl dat volgens mij niet de vraag was. Het was niet de vraag, het was ter bespreking. Het was niet zozeer van kan het verder al of niet, nee, het was gewoon puur ter bespreking.
Nee. Dat is onjuist. Nee, de vraag was wel wat het advies van de commissie was.
Het stond duidelijk in de agenda aangegeven, ter bespreking en niet ter accordering.
Nee. Ja, meneer Hendricks.
Nou, voorzitter, volgens mij bij alle bestemmingsplannen die we in deze commissie ter bespreking krijgen, is de vraag aan het college om het college te adviseren of het wel of niet in procedure brengen. Dat is wat we hier doen. Ja. En we hebben negatief geadviseerd, dus in die zin klopt de conclusie van het verslag gewoon.
Ja, dat ben ik met u eens. Kunnen wij dan het verslag vaststellen? Dank u wel. Bij deze. En dan het vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Ruimte. Wie wil er iets over over de toezeggingenlijst? Meneer Poel?
Ja, ik heb eerst. Oh, dat ding stond er aan. Ik heb er eens even gekeken naar die toezeggingenlijst. Er waren er twee die mij opvielen. Toezegging 29-2012, die leesjes en evenementen. Daar zou een raadsinformatiebrief over komen. Ik heb vandaag nog bij een collega geïnformeerd met een goed geheugen of ik misschien iets gemist heb, maar die schijnt er nog steeds niet geweest te zijn. En daar is in de kadernota van volgens mij 2012 is er al over gesproken. Er staat ook niks achter wanneer dat gaat komen. En de tweede is nummertje 3-2013, die gevel van Agora. Daar hebben wij volgens mij in het begin van dit jaar een hele felle discussie of een aardige discussie over gevoerd. Want het moest allemaal snel. Want anders dan was er allemaal schade voor het pand. En volgens mij staat er nu dat we er in 2014 mee verder gaan. Dan hebben we inmiddels weer een winter voor de boeg. Dus ik vroeg me af, die snelheid van destijds, was dat allemaal wel zo nodig?
Uw beide opmerkingen zijn genoteerd. Vieren neemt het mee en u wordt geïnformeerd over de stand van zaken en aanleiding van uw vragen. Oh, ik zie de wethouder zijn vinger opsteken. Nou, dat is de kortste weg, maar dan moet u even naar de microfoon.
Nee, even los van hoe sneller hoe beter. We zijn daar inderdaad mee bezig en we hopen binnenkort toch naar u toe te komen. En binnenkort is deze maand gaat niet meer lukken, maar dan de maand december toch een oplossing aan u voor te leggen waar u iets van mag vinden. Om dan begin volgend jaar dan daadwerkelijk ook te starten.
Maar heeft u het even over Agora?
Agora heb ik het, ja, sorry. Ja, de eerste, dat durf ik niks van te zeggen. En
dan blijft de andere vraag staan en dan krijgt u daar informatie over. Kan de toezeggingenlijst vastgesteld worden? Goed. Dan dank ik u allemaal hartelijk voor uw inbreng vanavond en dan wens ik u wel thuis. Tot de volgende keer.